En ik mag u weer meenemen vanavond naar Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2, waar ik lees vanaf vers 11. Waar de apostel schrijft: daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft. En de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen, door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in den Here. Op welke ook gij mede gebouwd wordt tot woonstede Gods in de geest. Tot zover. Daarom gedenkt. En de eerste vraag is dus: waarom? En het antwoord is uiteraard vanwege de dingen die in het voorgaande, en in het bijzonder in het voorgaande vers, besproken werden. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart. En misschien hebben we het niet woord voor woord gevolgd, maar de gedachte in zichzelf hier is in dit schriftgedeelte bijzonder makkelijk te volgen. De gedachte is namelijk dat wij die van nature heidenen waren en dus niet bij Israël behoorden, dat wij door geloof en door onze vereenzelviging met Christus deel hebben gekregen aan die zegeningen die oorspronkelijk aan Israël beloofd waren. Dat is de eenvoudige gedachte zoals die hier naar voren gebracht wordt, waarna de vraag is: maar waarom doet de apostel daar dan zo lang over? En dat is omdat er nog wel het een en ander aan vast zit. En dat zet hij hier ook uiteen. In de eerste plaats, hij brengt deze uiteenzetting rechtstreeks in verband met het voorgaande vers en daarmee met heel het voorgaande schriftgedeelte, want we hebben al gezien dat vers 10 feitelijk de samenvatting en conclusie is van het gedeelte van vers 1 tot en met vers 10. Vers 1 immers, waar gezegd wordt dat wij dood waren door de misdaden en de zonden waarin wij eertijds gewandeld hebben, maar nu zijn wij zijn maaksel en dus levend, geschapen niet in Adam maar in Christus Jezus, en niet uit goede werken maar tot goede werken, opdat wij daarin zouden wandelen in plaats van in de misdaden en de zonden, uit vers 1. En meer zal ik er nou niet van zeggen, want we hebben er uitgebreid bij stilgestaan. Maar de gedachte is dat wat nu volgt daar rechtstreeks mee te maken heeft. Het heeft rechtstreeks te maken namelijk met het idee dat wij geschapen zijn in Christus Jezus tot goede werken. Want de gedachte is namelijk dat Israël, waaraan wij heidenen door geloof deel hebben gekregen, dat Israël geschapen was tot goede werken, opdat het volk in die goede werken zou wandelen. En dat zeg ik nou, maar dat had ik net zo goed gewoon uit dit schriftgedeelte kunnen concluderen. Want dat is de gedachtegang. En we worden hier dan geconfronteerd met eigenlijk met de roeping van Israël en de oorspronkelijke roeping van Israël. Want wat betekent het anders? Dat wij deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls, aan de verbonden der belofte, aan de hoop van Israël. En wat betekent het anders? Dat wij samen met de gelovigen uit Israël, overigens uit de Joden, gebouwd worden op hetzelfde fundament tot een geestelijk huis, tot een woonstede Gods in de geest. Wat betekent dat allemaal als we niet weten wat dan de oorspronkelijke positie en roeping van Israël was? En dat is een heel belangwekkend onderdeel van niet alleen deze brief, maar helemaal van de nieuwtestamentische waarheid. De gedachte is namelijk niet dat Israël uitverkoren was. Ja, de gedachte was dat Israël was uitverkoren. Dat wel, het uitverkoren volk, het volk Gods enzovoorts. Maar de volgende vraag is dan, waartoe dan? Met welk doel? Met welk doel had God Israël uitverkoren? En zeg nou niet, nou ze werden uitverkoren om in de hemel te komen, want dat is sowieso volstrekt 100% onbijbels. En zeg ook niet dat het betekent dat Israël uitverkoren werd om behouden te worden of om eeuwig leven te ontvangen of iets dergelijks. Want het is niet geheel onjuist, maar eeuwig leven, zaligheid, behoudenis was net zo goed bestemd voor heidenen. En dat is ook altijd zo geweest. Nou ja, Adam was een heiden. Er bestond niks anders dan dat. En als je Adam niet zo'n goed voorbeeld vindt, dan neem ik toch Noach. Was toch ook een heiden? Noach vond genade in de ogen des Heren. Noach was een rechtvaardig man. Op grond van zijn geloof. Hetgeen later bevestigd wordt in Hebreeën 11. Maar hij was geen Israëliet. Sterker nog, we hebben een veel mooier voorbeeld. Dat is het voorbeeld van Abraham zelf. Want Abraham was ook maar een heiden. Eigenlijk moet ik dan altijd zeggen, een verdorven Syriër. Dat staat ergens in de Bijbel, ik ben alleen vergeten waar. Maar dat was hij. En hij was nog in de voorhuid, onbesneden en dus zeker geen Israëliet. Dat kan trouwens niet, want pas zijn kleinzoon heette Israël. En de afstammelingen daarvan worden oorspronkelijk geacht Israël te zijn, maar Abraham was dat dus niet. Toch is Abraham het voorbeeld voor alle gelovigen. En hij wordt zelfs genoemd de erfgenaam, of de vader moet ik zeggen, van alle gelovigen. En andersom, alle gelovigen zijn erfgenamen van Abraham, maar het was een heiden. Zodat de verkiezing van Israël weliswaar bijbels een historisch feit was, maar de vraag is waartoe, met welk doel werd Israël dan verkoren? Wat was dan de speciale positie van Israël? En de positie van Israël was dus niet die van dat het vanzelf behouden wordt of in de hemel komt of eeuwig leven zal ontvangen en eventueel zal leven op een nieuwe aarde, want dat is niet zo. Dat kan trouwens ook niet, want zegt de schrift een paar honderd keer, er is geen, bij God geen aanneming des persoons. Het gaat gewoon niet. Zodat we met de vraag blijven zitten, hoe zit het dan met Israël? Nou, dat is makkelijk genoeg. Er staat er namelijk bij, direct bij de roeping van Israël in Exodus, 18 of 19 al. Nou, eerder al, geloof ik in hoofdstuk 4 al. Daar staat in de eerste plaats, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. En bij de, definitief bij de uittocht en bij het geven van de wet, wordt eerst gezegd, dat als Israël die komende wet zou aanvaarden en zou gehoorzamen, als men zich aan het woord God zou onderwerpen, dan zou Israël een heilig volk zijn, een verkregen volk, een volk mij ten eigendom, zei de Heer, en hij zei onder andere, het zal zijn een priesterlijk koninkrijk. En dat is waar het om gaat. Een volk namelijk van koningen en priesters. Kijk, wie zich onderwerpt aan het woord Gods en zijn hart voor dat woord opent, kortom, wie gelooft in wat God gesproken heeft, zou ooit, vanuit het Oud Testament redeneer ik nu, zou ooit eeuwig leven ontvangen. Dat is nu nog zo, met het enige verschil dat wij het nu ogenblikkelijk ontvangen, omdat wij nou eenmaal leven na de opstanding van Christus. Dit eeuwige leven is al beschikbaar, zal ik maar zeggen. De roeping van Israël was niet om eeuwig leven te ontvangen, hoewel het erbij hoort. De roeping van Israël was namelijk de roeping fundamenteel van een gelovig volk. Het zal dus sowieso, omdat het gelovig was, eeuwig leven ontvangen. Maar dit gelovige volk werd door God uitverkoren, niet om gelovig te zijn, want dat bestaat in heel de Bijbel niet. Het werd uitverkoren om koningen en priesters te zijn. Of andersom, priesters en koningen. Die volgorde staat het er. Priesterlijk koninkrijk namelijk. En het wordt vele malen herhaald. In de boeken van Mozes, maar ook later in het Oude Testament. En ook in het Nieuwe Testament wordt het, om voor de hand liggende redenen overigens, aangehaald. Dat wil zeggen, de verkiezing van Israël was niet de verkiezing om behouden te worden. Het was de verkiezing fundamenteel van een behouden volk. Het was trouwens net uitgeleid uit Egypte. Dus ook behouden om zo te zeggen. Al is het dan een beeld. Maar het was de verkiezing van een behouden volk om gesteld te worden in de functie van zoon en daarmee in de functie van priester en daarmee in de functie van koning. En dat betekent in de praktijk heel eenvoudig dat Israël geroepen was om opdat God door dat volk zijn woord zou bekendmaken aan de overige volkeren, die dan prompt worden aangeduid als volkeren of gewoon heidenen, maar dat is wat het woord betekent, de volkeren, behalve in het Nederlands, want dat betekent het heidenbewoners. Het was een leuke vondst van de Statenvertalers. Die dachten, ja, hoe moeten we dat woord nou vertalen? Want het is niet zo'n nette term eigenlijk. Toen hebben ze bedacht, degene die op de heide wonen in plaggenhut, een beetje achtergebleven, onontwikkeld volk. Daar komt het woord heidenen vandaan. Dat is echt waar. Verzin het heus niet. Maar goed, maar heidenen in de Bijbel betekent gewoon de volkeren. En in zekere zin achtergesteld bij Israël. Maar zo ligt het eigenlijk niet. Israël was voorgetrokken, voorgesteld ten opzichte van de overige volkeren. Namelijk om priester te zijn. Het hele volk zou als volk een priesterlijke functie hebben. Om dus, want dat is de functie van de priester, God te dienen, de naam Gods te verheerlijken. En in concreto om dus het woord Gods bekend te maken en te handhaven te midden van en over de heidenen. En meteen daaraan vast zit dat het volk geroepen was om koning te zijn over de heidenen. Dat betekent dat waar God zijn koninkrijk over alle volkeren zou vestigen, hetgeen nog steeds niet gebeurd is overigens, al scheelt het niet veel meer. Maar als God zijn koninkrijk over al de heidenen zal vestigen, zal hij dat doen via zijn erfgenaam, zijn zoon, namelijk, en dan bedoel ik niet de Heer Jezus meteen, ik bedoel Israël. Want Israël zou Gods zoon zijn. Dat is trouwens de wijze waarop het Joodse volk al die uitspraken over de Heer Jezus in de Bijbel wegredeneert. Want als gesproken wordt over een zoon van God, past men het op Israël toe, op zichzelf dus. En daar is een goede Bijbelse grond voor. Maar het is niet de hoogste waarheid. De hoogste waarheid is dat de koning van Israël die zoon zou zijn. En dat Israël in dat koningschap over de volkeren zou delen en dus een koninklijk volk zou zijn, vooropgesteld dat ze de eigen koning zouden aanvaarden, de Heer Jezus Christus. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar waar het om gaat, is dat als de Heer zelf het laatste wereldrijk, het definitieve wereldrijk, over alle volkeren zal vestigen, zal dat zijn het koninkrijk Gods. Het zal zijn het koninkrijk der hemelen, want het komt uit de hemel. Maar het zal net zo goed zijn een Israëlitisch wereldrijk. Omdat het bestuurd en geregeerd wordt, niet door de Egyptenaren, zoals ooit, niet door de Babyloniërs, en dus niet een Babylonisch rijk, niet door de Mede en Perzen, geen Mede Persisch rijk, enzovoorts. Geen Grieks rijk, zijn niet de Grieken, geen Romeinen, dus geen Romeins rijk, maar een Israëlitisch wereldrijk, want het is Israël. Want hij zal zijn koninkrijk eerst vestigen in zijn eigen volk. En vanuit dat eigen volk, Israël, zal dat koninkrijk uitgebreid worden over alle andere volken. Een Israëlitisch wereldrijk dus, waarbij de Israëlieten fungeren als de bestuurders en daarmee de koningen over dat koninkrijk. Ze zullen delen in de heerschappij van hun eigen koning en Messias. Dat is de gedachte. En dus wordt Israël beschreven als regerend, heerschappijhebbend met God. En dat is exact de betekenis, maar het is de vertaling in ieder geval, een vertaling van de naam Israël. Heersend met God. Want dat is de functie van Israël, die van koning en priester. Maar waar men de eigen hoge priester en de eigen koning, in beide gevallen Christus, verwerpt, is tot op heden uiteraard van dat priesterschap en koningschap van Israël niks terechtgekomen. En wat het Oude Testament betreft, Oud-Testamentische tijd, ik zal er niet al te veel schriftplaatsen citeren, maar dan toch in ieder geval Hosea hoofdstuk 4, meen ik. Hosea hoofdstuk 4, waar staat in vers 6... En bedenk dan dat dit die profetie is die begint met die uitspraak over Ami en Lo-Ami, Rugama en Lo-Rugama. En waarbij dus gezegd wordt dat Israël niet langer Gods volk zou zijn, zou ooit een keer ophouden. En dat betekent automatisch dat als Ami mijn volk, Lo-Ami niet mijn volk wordt, en als dus Israël niet langer Gods volk zou zijn, dan betekent het dat Israël niet langer zou staan in die positie van priester en koning. Ik hoop dat u dat begrijpt. Het betekent niet dat een Israëliet niet zalig kan worden, maar het betekent dat het volk als volk uit de priesterlijke en koninklijke functie ontslagen is. En dat is precies wat op symbolische wijze in de eerste drie hoofdstukken, zal ik dan maar zeggen, wordt aangekondigd. Maar het is wat concreet, zwart op wit, in het vierde hoofdstuk gezegd wordt, namelijk in vers 6. Mijn volk is, of wordt, uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Zoals Jesaja ook zei, aan wie zal hij dan de kennis leren? Aan wie zal hij de kennis leren? Aan Israël. Die willen het niet horen. Mijn volk wordt uitgeroeid omdat het zonder kennis is. En dan rechtstreeks tot het volk. Dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Dewijl gij de wet, uw schots, vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. Enzovoorts. En waar het priesterambt in de eerste plaats inhoudt dat de priester het woord Gods, en dus de kennis Gods, doorgeeft en handhaaft, dan is vanzelfsprekend zo dat als dit priesterlijke volk de kennis en dus het woord Gods verwerpt, is het op geen enkele wijze meer in staat, of bekwaam, om de nieuwtestamentische term te gebruiken, om dat priesterambt te vervullen. En toen bij de ter gelegenheid van de eerste komst van Christus men de Heer Jezus Christus verwierp en daarmee het woord Gods verwierp, hield dat ook automatisch in dat deze profetie uit Hosea 4 letterlijk vervuld werd en dat Israël, of wat er van over was, in ieder geval het Joodse volk, ontslagen werd uit deze priesterlijke functie. En niet langer het volk was waardoor God zijn woord zou bekendmaken aan de volkeren. Moeilijker is het niet. En hij heeft een schitterende inleiding tot Efeze 2, vanaf vers 11. Als daar dus staat dat wij die heidenen zijn, deel gekregen hebben aan het burgerschap Israëls, dan betekent dat dat wij die heidenen waren, toegevoegd zijn aan Israël en geplaatst zijn in de positie waarin Israël oorspronkelijk stond en in de toekomst overigens ook weer zal staan. In de functie namelijk van dat priesterlijk koninkrijk of koninklijk priesterdom. Hetgeen impliceert dat aangezien Israël in de toekomst met Christus zou heersen over de volkeren der aarde, wij als gemeente, hoewel wij heidenen waren van oorsprong, met Christus zullen heersen over de volkeren der aarde. Maar dat is de toekomst. En de toekomst van de gemeente is in hoge mate gebaseerd op dit soort uitspraken dus. En in de tweede plaats, waar Israël de eeuwenlang op aarde stond officieel in de priesterlijke functie, maar daaruit ontslagen is, staan wij als heidenen, en in de praktijk als gemeente dus, in diezelfde functie nu. Namelijk als priesterlijk volk met de verantwoordelijkheid dus als gemeente collectief om het woord Gods bekend te maken aan de overige volkeren. Dan heb ik het eenvoudig gezegd, want het kan veel gedetailleerder en ook subtieler. Maar niettemin is dit de waarheid waar het om gaat. Het kan trouwens niet missen, want de positie van Israël is vakant. Dat wil zeggen, Israël is terzijde gesteld, wordt niet langer gerekend als Gods volk en dus ook niet als Gods dienaar en dus priesterlijke volk. Zodat de vraag is, wie zou dan op aarde, in deze wereld, te midden van de volken, getuigen zijn van het woord Gods? Dat is heel eenvoudig, de gemeente. Wij dus. Dat kan niet anders, want wij zijn de enigen die zich hebben onderworpen aan dat woord Gods. En dus wij zijn de enigen die in staat zijn om dat woord Gods, inderdaad ook vanuit dat wat in ons is, bekend te maken aan wie dan ook maar. En dat is de positie die de gemeente tot vandaag nog steeds inneemt. Dat is niet een toekomende, dat is een tegenwoordige. Toekomende wellicht ook, maar dat is nou het onderwerp niet. Maar dat is de tegenwoordige positie van de gemeente. Het is trouwens in de brief aan Timotheus, ik meen 1 Timotheus 3, als ik me goed herinner, dat de apostel schrijft dat de gemeente is het huis Gods en dus een tempel. Want een huis waar God in woont is een tempel. En dan komma, het huis Gods, pilaar en vastigheid der waarheid. En die term pilaar en vastigheid, is makkelijk genoeg, vastigheid is ook een pilaar en pilaar is vastigheid, betekent dat de waarheid rust op die pilaar. Op die vastigheid, zal ik maar zeggen. Want een pilaar moet iets omhoog houden, immers. En de gemeente wordt beschreven als pilaar en vastigheid der waarheid. En het is zo omdat de gemeente inderdaad die waarheid omhoog zou houden. En de aardigheid is dat in het Nieuwe Testament weliswaar de gemeente beschreven wordt als huis Gods en als tempel Gods en als tempel van de Heilige Geest. Maar via dat huis komt meteen een wat praktische toepassing. Want waar de gemeente als huis een tempel is, is het dus als volk een priesterlijk volk. Want wie zijn degenen die deel uitmaken van een huis dat een tempel is? U kent toch het beeld, we krijgen er hiermee te maken in Efeze 2, dat een huis wordt geacht gebouwd te zijn van stenen die samengevoegd zijn tot één huis. Maar hetzelfde begrip huis wordt in die oude talen en eigenlijk ook in het Nederlands gebruikt ter aanduiding van degene die in het huis wonen. Weet u wel, individuele mensen die samen één familie, één huis, voor de duidelijkheid zeggen we dan tegenwoordig een huisgezin, vormen. Zodat het huis een beeld is van degene die in het huis wonen. Nou, wie woont er in de tempel? De priesters. Voor zover de tempel staat voor een volk, is het een priesterlijk volk of een volk van priesters. En daar staat ook gewoon in de schrift, dat zal ik straks met u opzoeken. Maar er staat er ook gewoon. En hier staat het er niet bij in Efeze 2, maar de gedachtegang is precies dezelfde. Wij heidenen, overigens tezamen met de gelovigen uit de Joden, worden gebouwd op hetzelfde fundament tot huis Gods en dus tot een tempel. Staat er trouwens ook in vers 21, een heilige tempel in de Heren. Maar als wij als huis een tempel zijn, betekent het automatisch dat wij een priesterlijk volk zijn. En op het moment dat het huis een paleis is, dan houdt het automatisch in dat wij een koninklijk volk zijn. En ik verzin het niet, want over Judas wordt gezegd dat zijn huis woest zou worden gelaten in Handelingen 1. En Judas is een type van het Joodse volk. Uw huis wordt u woest gelaten. Maar als je diezelfde uitspraak aangehaald in Handelingen 1 terug opzoekt in de psalm, is het psalm 69, geloof het wel, ik weet niet zeker uit het hoofd. Als je hem terug opzoekt in de psalm, dan staat er niet huis of woonsteden, maar dan staat er uw paleis. Meervoud geloof ik zelfs. Weet ik ook niet zeker, maar paleis. Want de gedachte is dat het Joodse volk in de tijd niet alleen het priesterlijke volk was, maar ook het koninklijke volk. En het koninkrijk der hemelen was nogal nabijgekomen, kun je rustig zeggen. Maar als er staat, uw paleis wordt u woest gelaten, en in de psalm gaat het specifiek over het Joodse volk, niet eens in de eerste plaats over Judas, dan betekent het dat waar het paleis woest gelaten wordt, dat van het koningschap en het koninkrijk dus niets terecht zou komen. Nou ja, althans voorlopig niet, maar er zou niks van terechtkomen. En wat het priesterschap betreft, wel, de priesterlijke functie van Israël op aarde zal worden overgenomen, in de praktijk althans, door de gemeente. En dat is wat in feite hier in Efeze 2 uiteengezet wordt. Het vormt ook het middelste deel, feitelijk, van deze brief. Het is een heel eenvoudige gedachte, namelijk dat weliswaar eerst uiteengezet wordt op welke wijze wij heidenen, of mensen in het algemeen, gerechtvaardigd worden voor God, eeuwig leven ontvangen enzovoort, hoe we met God verzoend zijn geworden en hoe dat maar heten mag. Daarna volgt automatisch wat daar de praktische consequentie van is voor ons leven nu. En daarna volgt wat dan de consequentie is voor de toekomst uiteindelijk. Maar voordat over deze praktische consequentie voor uw en mijn leven gesproken wordt, moet toch eerst uiteengezet worden van welk volk wij nou eigenlijk deel uitmaken. Dat is niet zo moeilijk hoor. Want onze individuele verantwoordelijkheid als gelovigen is in ieder geval ondergeschikt aan de verantwoordelijkheid die de gezamenlijke gelovigen, de gemeente namelijk, hebben. Zoals in Handelingen staat, er komen mensen tot gelovende staten, er werden dagelijks toegevoegd tot de gemeente die zalig wordt. Toegevoegd tot de gemeente. En de consequentie voor die gelovigen is dat ze zouden leven in overeenstemming dus met de roeping van die gemeente waaraan ze deel gekregen hebben. Hetzelfde geldt voor ons. Het is ongetwijfeld zo dat de Heer voor ieder van ons een bepaalde, met ieder van ons een bepaalde bedoeling heeft, zal ik maar zeggen. Maar het kan er nooit een zijn die gaat buiten de grenzen die God zichzelf gesteld heeft met betrekking tot het volk waarvan we deel uitmaken. Met andere woorden, als de gemeente, als gemeente geplaatst is tot op heden in de priesterlijke functie, dan betekent het dat wij individuele gelovigen per definitie priesters zijn. En dat is waar het hier om gaat. En niet alleen hier, maar in alle belangrijke brieven van het Nieuwe Testament. Ik zeg nog niet dat ik gezegd heb dat er ook onbelangrijke zijn. Maar ik heb alleen gezegd, sommige zijn belangrijker dan anderen. Dat is nou eenmaal zo. Sommige zijn elementairder, meer fundamenteel. En tot die brieven hoort in ieder geval deze Efezebrief. En in het bijzonder uiteraard de allereerste brief van het Nieuwe Testament, de Romeinenbrief. Ik denk dat ik in het verleden u daar ook mee geconfronteerd heb. Namelijk met de opbouw van die Nieuwtestamentische brieven. Hoe ze zich tot elkaar verhouden. En toen zal ik gezegd hebben dat het Nieuw Testament begint feitelijk met de Romeinenbrief. Met een paar commentaren erop. Romeinen. En dan Korinthe en Galaten. Nou ja, twee Korinthebrieven en Galaten dan. Dan weer zo'n fundamentele brief, namelijk Efeze, deze dus. En dan Filippense, Colossense. Dan Thessalonicense, sprekend over de uiteindelijke toekomst van de gemeente. Zo is dat nou eenmaal. Zo verhouden ze zich tot elkaar. En wat de Paulinische brieven betreft, komen we dus terecht bij zowel Romeinen als Efeze. En de eigenaardigheid van beide brieven is dat ze, hoezeer ze ook verschillen, op dezelfde wijze zijn opgebouwd. Namelijk beide zetten eerst uiteen hoe dat zit met onze zaligheid. In Efeze gebeurt dat eigenlijk maar in 1 of 1,5 hoofdstuk. In de Romeinenbrief gebeurt dat in 7 of 8 hoofdstukken, zal ik maar zeggen. Duurt dus gewoon langer. Maar dat is nou eenmaal zo. Maar daarna volgt in beide brieven eerst een uiteenzetting over de aard, de positie, de verantwoordelijkheid van de gemeente als zodanig. En beide brieven zetten uiteen hoe de gemeente inderdaad in die priesterlijke functie staat. Een specifiek volk is om God te dienen. En dat is meer dan alleen zijn de verzamelde gelovigen. Heb je dat? Nou, diezelfde waarheid vinden we daarna ook in de apostolische brieven, in het bijzonder dan in de eerste Petrusbrief. Precies dezelfde opbouw. Eerste uiteenzetting over hoe dat zit, dat we wedergeboren zijn en dat we kinderen God zijn geworden, maar dan. En voordat de apostel dan daarop verder gaat, in 1 Petrus 2 inmiddels, krijgen we net zo'n uiteenzetting als hier in Efeze 2, over dat wij als gelovigen toegevoegd worden aan dat ene huis, gebouwd worden op die ene levende steen, of hoe dat maar heten mag, of op het ene fundament, gebouwd worden tot een koninklijk priesterdom. Letterlijk staat het daar ook. En dat dezezelfde waarheid overeenkomt met de algemene strekking van Hebreeën, nou ja, dat zeg ik dan maar gewoon zo, want het is een beetje moeilijk om dat uiteen te zetten. Het is nogal een lange en gecompliceerde brief. Maar niettemin is dat ook de strekking van de Hebreeënbrief. Alleen daar wordt het op andere wijze uiteengezet, maar de gedachte is dezelfde. Dus nou eerst eens wat terugbladeren naar de Romeinenbrief. En dan weet ik, nou doe ik een beetje een beroep op uw parate kennis van deze brief. Maar het gaat nog helemaal niet anders. In de eerste hoofdstukken, en ik bedoel, laten we zeggen hoofdstuk 1 tot en met 7, wordt uiteengezet wie wij waren van nature, zijn de eerste hoofdstukken, ongeacht of we Jood of Heiden waren, want de aardigheid vooral van de Romeinenbrief is, dat er Elke keer staat dat er geen verschil is tussen Jood en Heiden. Dat was niet zo en het is ook niet zo. Niet onder ongelovigen en niet onder gelovigen. Het verschil bestaat gewoon niet, want het gaat daar in die hoofdstukken gewoon over de zaligheid van de individuele mens. En dat is een onderwerp dat voor alle mensen volstrekt gelijk is. De evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Romein 1. En als men niet gelooft, verzamelt zich een schat, namelijk toorn, die in de toekomst zal geopenbaard worden. Eerst de Jood en ook de Griek. Romeinen 2. En dan Romeinen 3. Want er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Helemaal geen verschil tussen Jood en Heiden. En wat Efeze betreft, Efeze 2 zegt dat er binnen de gemeente geen verschil is tussen Jood en Heiden. Dat is een stuk wat we net gelezen hebben. Want het verschil is weggenomen. Voor zover een verschil was dan. Het was er eigenlijk niet. Maar voor zover een verschil was, het is weggenomen. Dat is wat er staat. Er bestaat dus domweg niet. In de toekomst moet je wel rekenen dat er verschil is tussen de gemeente en Israël. Maar het neemt niet weg dat voor zover wij deze dingen toepassen op het heden, er absoluut geen verschil tussen Jood en Heiden bestaat, want ieder die tot geloof komt in onze dagen wordt toegevoegd aan die ene gemeente. En of je dan een Jood of Heiden van geboorte was, heeft er totaal niets mee van doen. Nou goed, dat even terzijde. Maar de eerste hoofdstukken van Romeinen dan zetten uiteen hoe een mens gerechtvaardigd wordt van God. En in hoofdstuk 5 aangekomen van Romeinen wordt dan gezegd dat wij inderdaad nieuwe schepselen zijn geschapen in Christus Jezus. Nou, zo staat het er niet, maar er staat wel dat van nature waren wij in Adam en sterven wij. En nu door wedergeboorte zijn wij in de laatste Adam en Christus namelijk en leven wij. Enzovoorts. Het wordt 7 keer gezegd met verschillende termen, maar zo is het nou eenmaal. Niet meer in Adam, maar in Christus. En dat is het thema van in ieder geval Efeze 1. Waarna in hoofdstuk 6 en 7 en hoofdstuk 8 ook ongeveer van Romeinen uiteengezet wordt hoe dat nou verder moet met ons leven sinds we nieuwe schepselen geworden zijn. En er wordt gezegd dat we niet zouden leven onder de macht van de zonde, niet zouden leven onder de macht van de wet, maar zouden leven onder de macht, het heet leiding overigens, van de Heilige Geest. Dat is hoofdstuk 8. Dat is heel fundamenteel. Het is wel uitgebreid verteld, maar het is heel fundamenteel. Er is nog weinig praktisch bij eigenlijk. Er wordt gewoon gezegd, wij zouden onze lichaam, onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. We zouden namelijk God dienen. En niet onder het oude verbond, dus de wet, maar onder het nieuwe verbond. Dus de geest. Dat heb ik in 2 zinnen hoofdstuk 6, 7 en 8 samengevat. Nou goed. Waarna de volgende vraag is, maar wat is daar de consequentie dan van? Als wij leven onder de leiding van de geest. Wel zegt de apostel in Romeinen 8, de consequentie ervan is dat we tot zonen zullen gesteld worden in de toekomst. Officieel, in de toekomst, tot zonen gesteld. Heb je dat? Want, zegt Romeinen 8 vers 14, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij. Ik lees het niet al te letterlijk, ik verklaar het meteen. Hè. Gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen. Dat is de wet namelijk. Maar gij hebt ontvangen de geest van het nieuwe verbond. Bediening des geestes heet dat. De geest der zoonstelling, met één woord. En de gedachte is dat waar wij door die geest geleid worden, zullen wij in de toekomst tot zonen worden gesteld. Inderdaad, tot in de toekomst. En het begrip zoon wordt eigenlijk overbodig, maar voor de gelegenheid ook nog verklaard, want er staat dat het betekent erfgenaam. In de volgende verse. Vers 7. En zo verder. Indien wij kinderen God zijn, zijn we erfgenamen. En zullen als zodanig erkend worden als zonen namelijk in de toekomst. Waarna gezegd wordt in vers 9, nee vers 18, dat wij heerlijkheid zullen ontvangen en dan vers 19. Want de schepping met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen, helaas vertaald met kinderen, Ook hier. Maar de schepping verwacht de openbaring der zonen Gods. En in het voorgaande stond dat wij dat zouden zijn. Dus de schepping verwacht of wacht op. Verwacht is iets te sterk uitgedrukt. Maar de schepping wacht op de openbaring der zonen Gods. En dus de openbaring van de gemeente als zodanig, de gelovigen van vandaag, als zonen en erfgenamen Gods. Dat heb je toch, hè? Dus waar het op wacht. Waarom doet God niks in de wereld? Omdat hij wacht op ons. De gemeente. Want als hij zich openbaren zal aan de wereld, zal hij geopenbaard worden samen met de gemeente. Colossense 3 staat het expliciet in één vers. Staat natuurlijk veel vaker. Maar daar vooral. Want we zijn nu met Christus verborgen bij God. En wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Letterlijk. Colossense 3, zoek het maar eens op. Nou, daar wacht de schepping dus op. Daarom gaan we binnenkort tegemoet. Maar daar hebben we het morgen weer over, hè. In het harde, ja. En dan vers 20. Want, nou, dus sla ik maar even open, over. Het gaat er namelijk om dat niet alleen de schepping daarop wacht, maar vers 23. Niet alleen de schepping wacht daarop, maar ook wij zelf, die de eerstelingen, eerstgeborenen is dat, eerstgeboorterecht, erfrecht, zoonschap. Die woorden moeten meteen mee omhoog komen als je eerstelingen leest. Hè? Eerstgeborenen, zonen, erfrecht. Niet alleen dit, maar wij ook zelf die de eerstelingen des geestes hebben, het eerstgeboorterecht hebben, geestelijk eerstgeboorterecht. In Hebreeën staat het ook, Hebreeën 12. Wij ook zelf zuchten of kreunen in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen. Niet alleen de schepping wacht erop, wij wachten er feitelijk ook op. Op een andere manier, maar ook wij wachten daarop. Het is nu nog een tijd van lijden, zegt vers 17 en 18. Maar in de toekomst zullen we heerlijkheid ontvangen. En in afwachting daarvan hebben wij lijdzaamheid van nodig. En zien wij uit naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Nou, er staat dus, ook wij verwachten de aanstelling tot zonen, comma, de verlossing van ons lichaam. Waarmee maar gezegd wil zijn dat die aanstelling tot zonen officieel in de toekomst zal plaatsvinden bij de verlossing van ons lichaam. Of zeg maar gewoon bij de opname van de gemeente, want dat is wat het is. Er is niks moeilijks aan. En dat is wat wij verwachten. Wij zien het niet, zegt vers 24, maar wij verwachten het leidend en met leidzaamheid. Nou, en vers 29 en 30 bevestigen dat nog eens een keer. Want wij zijn inderdaad tevoren gekend en tevoren verordineerd, vers 29, tot zoonstelling, Efeze 1, vers 5. Dat hebben we uitgebreid besproken. We zijn geroepen tot zoonstelling. Nou goed, allemaal geregeld, zegenlied aan het eind van hoofdstuk 8 en dan. Dan stelt de apostel bij wijze van spreken de enig juiste vraag, de meest voor de hand liggende ook. De vraag is namelijk, als wij geroepen zijn tot zoonstelling, dan zijn we dus geroepen tot priesterschap, want dat hoort bij eerstgeboorterecht. En tot koningschap, want dat hoort bij eerstgeboorterecht. En hoe kan dat nou? Want God had al een volk uitverkoren, tevoren verordineerd, tot zo'n stelling, namelijk Israël. Uitgebreid te lezen in het Oude Testament. Hoe kan de apostel Paulus nou deze dingen van toepassing brengen op de gemeente? Dat is de vraag. En dan zegt de apostel, nou ja, hij zegt in vers 3, ik zou zelf wel, van hoofdstuk 9 dus, hè, ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, terwille van voor mijn broederen die mijn maatschap zijn naar het vlees. Wat zegt de apostel daar? Zou hij zelf wel verloren willen gaan opdat Israël zou behouden worden? Dat kan toch eigenlijk niet, hè? Dat kan, als het er staat, staat het er, maar, hè? Maar staat dat er wel? Nou, ik geloof het niet. Ik geloof dat de apostel gewoon zegt dat hij zelf uit zijn bediening, als apostel, als priester, als dienstknecht van het woord Gods, als dienaar van het Nieuwe Testament, wel uit zijn ambt gezet zou willen worden, opdat dan Vervolgens, zijn broederen, zijn maatschap naar het vlees, zijn broederen in datzelfde ambt zouden geplaatst worden. Hij zegt niet, ik zou mijn zaligheid als zodanig wel in willen ruilen. Hij zegt, ik wil wel mijn functie inruilen. Mijn functie van priester onder het nieuwe verbond, opdat Israël in diezelfde positie als priester zou staan. Maar die functie van priesterschap was zojuist van het Joodse volk afgenomen. Hebben jullie nog? Want, zegt hij, mijn maatschap naar het vlees, ik bedoel daarmee, zegt hij, dat zijn Israëlieten, vers 4, welke Israëlieten zijn? Welke is de zoonstelling? De term die in het voorgaande hoofdstuk, een keer of twee, drie zeker, gebruikt werd en toegepast werd op de gemeente. Maar hier zegt hij, mijn maatschap naar het vlees, dat zijn Israëlieten. En het belangrijkste daarvan is, dat hun er is de aanstelling tot zonen en in de praktijk dus priesterschap en koningschap. En dat zegt hij hier niet voor het eerst, want in hoofdstuk 3 zei hij het al, nadat hij had gezegd dat de wet nergens toe doet en dat je daardoor niet behouden wordt enzovoorts. Toen stelde hij de vraag letterlijk. Hij zegt, wat is dan het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis? Toen zei de apostel, nou, nogal wat, maar dit is wel het eerste, dat is het belangrijkste, punt 1. En dat is alles bepalend ook. Hij zegt, dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Waarmee je dus gewoon zegt, zij zijn dat priesterlijke volk. Maar ja, waar ze zelf het woord afwijzen, komt van een priesterlijke functie uiteraard niks terecht. En hier zegt hetzelfde, het zijn Israëlieten. En dus, hunner is de aanstelling tot zonen. En dus de heerlijkheid. Maar heerlijkheid hangt ook samen met zoonstelling. En priesterschap. En koningschap vanzelfsprekend. En hunner zijn de verbonden en de wetgever in de dienst van God. Dus toch priesterschap, of niet? Dienst aan God. De dienst van God en de beloftenissen enzovoorts enzovoorts. En wat de apostel dan in de volgende hoofdstukken uiteenzet, is niet wat velen schijnen te denken. Dat de Israëliet in onze dagen niet kan zalig worden en de heidenen wel. En velen denken dan nog dat vroeger andersom was. Vroeger kon alleen de Israëliet zalig worden en de heidenen niet. En nu kan de Israëliet niet zalig worden en de heidenen wel. Zo wordt het steeds omgewisseld, zoals het ook min of meer staat aan het einde van hoofdstuk 11. Maar daar gaat het niet over, het gaat om de priesterlijke positie. Israël stond in de priesterlijke positie, is daaruit ontslagen. De gemeente is daarvoor in de plaats gesteld. Leuk voor degenen die zeggen, de kerk is in de plaats van Israël gekomen. We zullen het vanavond goed rekenen, maar de volgende vraag is, welke plaats is dat dan? Want als je dat niet weet, betekent het gewoon niks, hè? Dat heb je toch, hè? De gemeente in de plaats van Israël gekomen. Dat is ook zo, maar welke plaats is dat dan? Niet de hemel, in elk geval. Ook niet de aarde. Ook niet Canaan, ook niet Jeruzalem. Ook niet de zaligheid als zodanig, maar die van het priesterschap. Echt, want dat is waar het over gaat. En wat de apostel dus in deze drie hoofdstukken, de beroemde, beruchte drie hoofdstukken in het hart van de Romeinenbrief, 9 tot en met 11 dus, uiteenzet, is niet de verwisseling van Jood en Heiden of zo. Of nou, eerst kon de ene zalig worden en de andere niet en nu is het andersom. Maar de verwisseling van het priesterambt. De vraag is, wie zou aan wie het woord Gods bekendmaken? Als je het antwoord op de ene wie weet, weet je ook wie de andere wie is natuurlijk. Hè? Vroeger namelijk zou Israël het woord Gods bekendmaken aan alle anderen. En populair gezegd, maar zo staat het er bij gelegenheid ook, in onze dagen zouden alle anderen, de heidenen namelijk, zouden het woord Gods bekendmaken aan, blijft niks anders over, Israël. Toch? En dat is waar het om gaat. En voor degenen die het beeld kennen uit hoofdstuk 11, Romeinen 11, daar wordt gesproken over een olijfboom, een tamme olijfboom, die geen vrucht droeg, waar takken werden afgesneden, nou niet alle, maar kennelijk wel de meeste, waar de takken werden afgesneden en toen werden takken van een wilde olijfboom op de tamme olijfboom geënt. Dat wil zeggen, wilde takken namen de plaats in van de tamme takken. Dus er kwam inderdaad één in de plaats van het ander. Maar het gaat niet over de zaligheid. Het is niet zo, omdat sommigen verloren gaan en ongelovig zijn, kunnen wij nu behouden worden. Sommigen lezen dat zo in Romeinen 11. Hè? Die zeggen, nou ja, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Dus vanwege het ongeloof van het Joodse volk kunnen nou heidenen behouden worden. Op diezelfde plaats. Dan maar hopen dat er veel ongelovige Joden zijn, anders worden er maar zo weinig heidenen behouden. Denk ik dan. Ter vervanging, dat heb je toch, hè? Maar de volgende vraag zou moeten zijn, wat is een olijfboom eigenlijk? Wat beeldt die uit? De zaligheid? Als ik het zo zeg, durf je natuurlijk nooit meer ja te zeggen. Dat is ook de bedoeling. Hè? De zaligheid? Nee. Wij kwamen trouwens al twee olijfbomen tegen, ooit eens een keer, in het Oude Testament. In Zacharië 4. En die bracht de olie voort en de olie kwam via leidingjes, leuk, en via slangetjes, pijpjes staat er. Kwam via pijpjes netjes in een reservoir, of twee reservoirs, dat wil ik afwezen, afhankelijk van hoe je het leest. En via het reservoir kwam het terecht in de lampen en de lampen bleven branden. En werden constant gevoed uit twee olijfbomen. Wat stelt dan de olijfboom voor? Priesterschap. Er staat er niet hoor, er staat, deze zijn de twee getuigen. En andersom, van de twee getuigen in de openbaring staat, deze zijn de twee olijfbomen of olijftakken. Maar de olijfboom wordt geacht de getuige, wel nu, dat is de priesterlijke functie, het bekendmaken van het woord Gods. Een getuige is een priester. Heb je dat? En nog afgezien van dat die twee olijfbomen niet eens alleen een beeld zijn van die twee getuigen in de openbaring 11, maar ze zijn eigenlijk in hoogste instantie een beeld van de gemeente in onze dagen. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Net als de twee olijfbomen dus in Romeinen 11. Op een andere manier, maar het is hetzelfde. En die olijfboom dus, of olijfbomen, staan voor priesterschap. En de natuurlijke takken, kennelijk Joodse, want dat bedoelt de apostel, zijn afgesneden. En takken van een wilde olijfboom zijn erop geënt en nemen die plaats dus in. Niet om zalig te worden, maar om priester te zijn. Dat is waar het over gaat. Al die drie hoofdstukken. Zie? Nou goed. Dat is ook de clue van de uitspraak van de apostel, dat hij zich apostel der heidenen noemt. Want sommigen lezen dan alsof het betekent dat hij het evangelie brengt aan de heidenen. Maar dat betekent de uitdrukking niet. Want waar hij de uitdrukking gebruikt in Romeinen 11, zegt hij juist dat hij het evangelie brengt aan de Joden. Zodat apostel der heidenen wil zeggen dat hij de heidenen vertegenwoordigt. Hij staat in een priesterlijke functie. En als heiden brengt hij het evangelie naar de Joden. Hij zegt niet dat Paulus geen heiden was. Want naar onze maatstaven, naar uw en mijn maatstaven, ook naar Bijbelse maatstaven, was hij heiden. Hij was een heiden, hij had Romeins burgerschap en was als zodanig geboren, zuster. Meerdere malen verteld. Waarom? Hoe kan het dan dat hij toch als Jood door het leven gaat? Bij gelegenheid. Omdat zijn moeder een Jodin was, want de Joden rekenen precies anders. Die rekenen via de moeder, maar onder alle volkeren rekent men via de vader. Dus naar onze begrippen, en naar algemeen begrip onder de volkeren, was hij een heiden. En hij noemt zichzelf ook zo. En als heiden brengt hij het evangelie naar de Joden. Zat het lachend voor de hand dat juist hij specifiek dat deed, omdat hij nou eenmaal ook een Jood was. Naar Joodse begrippen, van moederskant. Niettemin, hij beschouwt zich in dat hoofdstuk kennelijk, maar ik ga het niet verder uitleggen. Ik deel het alleen maar mee nu. Hè. Hij beschouwt zich kennelijk als een vertegenwoordiger der heidenen. En hij zegt dat nadat hij net in de 2-3 voorgaande versen in Romeinen 11 gezegd heeft, dat in onze dagen de heidenen in die positie van priester staan. En dat dus het evangelie of de zaligheid naar de heidenen gegaan is. Niet omdat heidenen zouden behouden worden, hoewel dat de bedoeling was uiteraard, maar het was altijd al zo. Maar omdat de heidenen die zaligheid zouden bekendmaken en zouden prediken. En hij als apostel der heidenen maakt zijn bediening heerlijk door enig uit de Joden voor Christus te winnen, zegt hij. Dat is de gedachtegang. Hebben die? Dat is wat lastig, denk ik. Mede vanwege de verhalen die erover in omloop zijn, helaas dan. Dus dat is een wat grote stap. Maar dat is waar het in Romeinen 9 tot en met 11 over gaat. Er wordt populair gezegd, uiteengezet, dat de gemeente staat in de positie, maar in bijzonder de priesterlijke positie van Israël. En nadat de gemeente is weggenomen, wordt van Gods wegen dat priesterambt weer gegeven aan Israël, alleen moet het daartoe eerst tot geloof gebracht worden. Dat is ook wat zal gebeuren in de toekomst. Dat is de verwisseling. En nog een keer de verwisseling. Beide genoemd aan het einde van Romeinen hoofdstuk 11. Nou, het is die gedachte die wij net zo goed tegenkomen in 1 Petrus. Hebreeën heb ik al gezegd, dat laat ik buiten beschouwing. Maar het gaat over hetzelfde. 1 Petrus begint net als Efeze ongeveer, in vers 3, 1 Petrus 1 vers 3, geloofd zij de God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening. Maar dat is Efeze. En hier staat, hij heeft ons wedergeboren tot levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. En hij zegt dan meteen dat ons een erfenis wacht in de hemel, zodat hij meteen spreekt over zoonschap. Erfrecht. Eerst geboorterecht, wellicht. Maar niettemin, hij zegt, we zijn wedergeboren. En we leven uit geloof. Dat is wat in de volgende vers in hoofdstuk 1 nog steeds uiteengezet wordt. En aan het eind van hoofdstuk 1 is hij weer terug bij het begin van hoofdstuk 1. Want aan het eind zegt hij in vers 23, gij die wedergeboren zijt. Nou, dat is hetzelfde als vers 3 dus. Gij die wedergeboren zijt. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Het woord is, vers 25, het woord des Heren blijft in der eeuwigheid en dit is het woord dat onder u verkondigd is. En dus aan u verkondigd is, waardoor gij zijt wedergeboren. Dat is samenvattend hoofdstuk 1. Wedergeboren, door de prediking van het woord. Aan u en dus in uw midden en dus onder u. Maar het volgende deel, hoofdstuk 2, zet uiteen dat het nou de bedoeling is dat niet het evangelie verkondigd wordt onder u, maar door u. Met andere woorden, wij die wedergeboren zijn, worden toegevoegd aan een volk wat staat in de priesterlijke functie. Dat staat er dan ook. Dat staat dan ook in vers 2 van hoofdstuk 2, als nieuwgeboren kinderkens. Weet je wel, wedergeboren. Als nieuwgeboren kinderken, als baby's, zegt de Engelse vertaling. Als nieuwgeboren kinderken zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. En dan staat er in vers 4, over de Heere, uit vers 3, tot welken komende als tot een levende steen. En de gedachte is dus dat wij die wedergeboren zijn, komen tot, naderen tot, of toegevoegd worden tot of aan, die de Heer, die beschreven wordt als levende steen. Dat is niet nieuw, dat komt gewoon uit het Oude Testament. De levende steen. De steen zonder meer. De steen zonder handen afgehouden. De steen die rechtop gezet werd. De steen die geslingerd werd om de vijand te verslaan. Die steen. Ook de steen trouwens die voor het graf werd weggerold. Maar die steen, de Heere, uw rotsteen heet het gewoon, hè? In het Oude Testament. Die levende steen. Living stone. I presume. Maar dat is Amerikaans. Laten we zitten. Wij komen dus tot deze levende steen. Maar deze levende steen hier is dezelfde als het fundament in Efeze 2. En voor de goede orde ook 1 Korinthe 3 natuurlijk. Maar dat heb ik weer buiten beschouwing gelaten. Waar we gebouwd worden om een tempel, op een fundament, gebouwd worden tot een tempel van de Heilige Geest. Dat is precies dezelfde gedachte. Want waar de apostel in de Korinthebrieven spreekt over het praktisch leven van de gelovigen, begint hij meteen in 1 Korinthe 3, want daar komt het op neer, te spreken over de gemeente als priesterlijk volk. Alleen hij gebruikt de term niet. De Korinthiërs zouden het toch niet begrepen hebben, maar hij zegt, wij zijn een tempel. En dat blijft het thema. De brieven door. Nou goed. Maar hier staat, tot welke komende als tot een levende steen, door de mensen weliswaar verworpen, maar door God, of bij God uitverkoren en dierbaar, ontleend aan Psalm 118 was het, geloof ik, hè? Ja, Psalm 118. En dan staat er: zo wordt gij ook zelven als levende stenen. En Christus was die eerste levende steen. Maar wij zijn ook levende stenen, sinds wij wedergeboren zijn. En sinds, en dus nadat, en ook op grond van dat wij wedergeboren zijn, worden wij toegevoegd aan die tempel. Begrijp je me goed? We zijn wedergeboren, maar niet automatisch deel van die tempel. Dat laatste is een praktische aangelegenheid, een proces. Wij worden toegevoegd aan die ene steen, gebouwd tot een geestelijk huis. Nou ja, dat de apostel niet een letterlijk huis bedoelt in 1 Petrus 2 vers 5, dat lijkt me duidelijk. Dus het is volkomen overbodig dan om te zeggen een geestelijk huis, tenzij dan dat hij wat anders bedoelt. Namelijk, niet bedoelt een geestelijk huis en geen letterlijk huis. Hij zou dus bedoelen een huis voor de geest. En dat komt overeen met wat Paulus schrijft in Efeze 2. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen tot gebouw, tot een huis voor de geest, waarin de geest woont. Het komt ook overeen met 1 Korinthe 3 natuurlijk. Uw lichaam, gemeente namelijk, een tempel van de Heilige Geest die in u woont. Nou, zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot huis voor de geest, tot een heilig priesterdom. Wij zijn namelijk geheiligd, net als de priesters, werden geheiligd, geroepen, verzameld enzovoort. Maar hier staat, we zijn een heilig priesterdom. Dat wil zeggen, een volk van priesters, een priesterlijk volk. Waarna je natuurlijk ook meteen moet vragen, net als in Romeinen 9, de eerste verse. Hoe kan dat nu, want dat was toch Israël? En sommigen maken zich er meteen vanaf en zeggen, oh, hij heeft het hier over Israël, dit gaat niet over ons. En zo redeneert men de hele brief weg. Dus weet je wat gebeurt, in alle ernst? Maar het is goed om te zien dat dit uitspraken zijn die in het Oude Testament op Israël worden toegepast. Maar daarom wil ik nog niet zeggen dat het niet nu op de gemeente van toepassing zou zijn. Dat blijkt ook, want het blijkt uit de volgende verse. Hij zegt namelijk, gij ook zelf wordt als levende stenen gebouwd tot huis voor de geest, tot heilig priesterdom, een priesterlijk volk dus. Dus zijn we allemaal priesters. En aangezien priesters zouden offeren, zouden wij dus ook offeren. En staat er om geestelijke offeranden op te offeren. En niet stoffelijke zozeer. Die goden aangenaam zijn, wel riekende offers, door Jezus Christus. En wat zouden wij offeren? Wat offeren wij dan? Dat is Romeinen 12. Leuk, hè? We waren net in Romeinen 9 tot en met 11. En als het verhaal achter de rug is, dan neemt de apostel de draad op en zegt, ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend, levende stenen, heilig, heilig priesterdom, goden welbehagelijk, die goden aangenaam zijn, zegt Petrus, offer. Je vindt zelfs dezelfde woorden, in andere volgorde, maar het is precies dezelfde gedachtegang. Gebaseerd op het feit dat wij een priesterlijk volk zijn. Daarom zouden we offeren, wat dan? Onszelf. In het bijzonder ons lichaam, de rest niet. Kun je houden, heeft God weggedaan, geoordeeld, oude mens, dood. Maar het lichaam zal gebruikt worden door de geest die daarin woont. En dus zouden wij ons lichaam stellen tot levend, heilig, goden welbehagelijk offer. We zouden geestelijke offeranden opofferen die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. De volgende vraag zal dus zijn, niet alleen hier, maar ook in Romeinen 12 vers 1, zijn wij dan priesters? Ja, dat wordt hier juist uiteengezet. En in Romeinen, ja, dat is net in drie hoofdstukken uiteengezet. Dat wij priesters zijn en het Joodse volk niet. En hier staat het ook. Daarom is er vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen enzovoorts. Verwijzing dus naar Jesaja 28 en eveneens in het volgende vers een verwijzing naar Psalm 118. U weet wel, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, zoiets, hè. Een plaats ontzegd is tot verbazing der aanschouwers. Maar dat was het Joodse volk. Tot? De regel ken ik niet precies. Als hoogste steen des hoeks? Oh ja, nou, ik hoor het al. We struiken allemaal over de laatste regel. Maar een steen des hoofds des hoeks, daartoe is hij gelegd. En dat wordt hier aangehaald. Hm? Het is Psalm 118, zuster. Ja, maar dit was de berijmde versie, dus de...
Heb ik.
Oh, ben ik al begonnen. Nou, goed. Maar daar staat hij. Maar lees nou eens vers 7 van 1 Petrus 1. Want het ging om... Ik leg een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. In vers 6. Aangehaald uit Jesaja 28, vers 16. Een dierbare steen. Hoezo dierbaar? Nou, zegt Petrus, die trouwens zelf steen heette. Want Petrus betekent steen. Nou, zegt Petrus... U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Dus het is een kostbare, een dierbare... Samentrekking van duur en kostbare. Het is een dierbare steen voor u die gelooft. Wij vinden die steen kostbaar, dierbaar. Maar tot de ongehoorzame wordt gezegd... Heb je dat? Tot de ongehoorzame wordt gezegd... De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd der zoeks... Steen des aanstoots, rots der ergernis. Wie zijn die ongehoorzame? Nou, dat zijn vers 8 degenen die zich aan het woord stoten... En er dus over struikelen. Waarna Paulus zegt, nou hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden. Hij zegt, nee dat niet, maar door hun val is dat priesterschap natuurlijk wel terechtgekomen. Zaligheid staat er. Priesterschap natuurlijk wel terechtgekomen bij een ander volk. Dat was weer dus Romeinen 11 en Romeinen 10 overigens ook. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze uitspraken hier niet gaan over het Joodse volk. Wat hier gebouwd wordt tot heilig priesterdom en tot geestelijk huis is niet het Joodse volk. Want het Joodse volk valt in de categorie van de ongehoorzame tot wie gezegd is enzovoorts. Dat zijn degenen dus die zich aan het woord stoten ongehoorzaam zijnde. Maar gij, vers 9, en dat is dus niet het Joodse volk en wat het dan wel is. Ja, de gemeente dus. Daar kan je moeilijk wat anders van maken. Maar gij, gemeente dus, gij zijt een uitverkoren geslacht. En ik lees het verkeerd hoor. Want ik moet de klemtoon heel anders lezen. Ik moet lezen, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Dat is meteen de vraag, wie dan niet? En dat is het antwoord, die ongehoorzame, het Joodse volk uit de voorgaande verse. Maar er wordt tegelijkertijd gezegd dat dus de roeping van Israël, of specifiek dan die van het Joodse volk, terecht is gekomen bij de gelovigen van vandaag zijnde de gemeente. Dus, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk enzovoorts. En deze uitspraak hier, uitspraken moet ik eigenlijk zeggen, worden geciteerd inderdaad uit Exodus 19 vers 5, Deuteronomie 7 vers 6, Deuteronomie 14 vers 2, Deuteronomie 26 vers 18... Er zijn er nog meer, maar deze staan er in mijn Bijbel ondergedrukt. Zet het bandje maar terug. Even, wacht ik even. Zet het bandje maar terug en zoek die schriftplaatsen maar na. Zo zit dat gewoon. Uitspraak over Israël. Er zijn er veel meer van die naad. Maar hier wordt het toegepast op de gemeente van vandaag. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Met de nadruk op priesterdom, stond trouwens al een keer eerder... In vers 5, want dat is tegenwoordig al de positie van de gemeente. En wat betreft het koningschap, daartoe zullen wij gesteld worden straks na de opname van de gemeente. Dus bij de wederkomst van Christus zal ik maar zeggen. Doet nou niet de zaken wanneer exact. Maar het gaat erom dat we straks die koninklijke positie zullen innemen in de hemel. En voor zover in of vanuit de hemel in de toekomst alsnog het woord Gods gepredikt zal worden... Hetzij aan die in de hemel zijn, hetzij aan die op de aarde zijn, gebeurt dat eveneens door de gemeente in de priesterlijke functie. Ik zou het niet zeggen als het niet wat schriftplaatsen wist waar het ook staat. Maar dat even terzijde, dus daar ga ik nog niet verder op in. Maar nu al neemt de gemeente die positie van priesters in, priesterlijke functie. Al is het net als bij Israël onder het oude verbond. En zeker al is het net als bij het huis van Aaron onder het oude verbond. Slechts een deel fungeert ook inderdaad als priester. Want een ander deel is wel op grond van geboorte. En in ons geval op grond van wedergeboorte. Bestemd voor het priesterschap. Maar praktiseert niet. Onttrekt zich daaraan. Maar wie zich onttrekt... Wel, zegt de Heer, mijn ziel heeft aan hem geen behagen. En dat gaat echt over hetzelfde, maar nu letterlijk zo gezegd in... aangehaald uit Habakkuk natuurlijk, maar gezegd in Hebreeën 10. Laatste verse, inderdaad. Maar het moet duidelijk zijn, hè. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Om te offeren, geestelijke offeranden te offeren, zei vers 5. Maar vers 9 zegt, opdat gij zoudt verkondigen... Nou, daar is op zijn minst onze keel, onze tong, onze lip, onze mond voor nodig. Vier termen uit de Romeinen dan. En dat is op zijn minst een deel van ons lichaam. Het belangrijkste deel trouwens, zei Jacobus. Die heeft het er ook over, hoor. Jacobus. Maar goed. Maar wij zouden verkondigen de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis van de wet. Tot zijn wonderbaar licht van de genade. Uit de duisternis van het oude verbond tot het licht van het nieuwe verbond. Dat is van volstrekt Bijbelse termen. En de deugden die wij verkondigen zijn dus specifiek die deugden die deel uitmaken van of behoren bij het nieuwe verbond. Dat heb je toch, hè? Noem maar eens een paar. Genade, barmhartigheid, vrede, goede tierenheid. Noem al die vruchten van de geest maar op, want dat zijn ze. Uitgelaten 5 dus. Wij zouden bekendmaken, verkondigen de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds lo ami wa... Hosea. Hosea 1 en 2. Merkwaardig, hè? Maar het is niet merkwaardig. Maar de apostel Paulus haalt precies diezelfde schriftplaatsen aan in Romeinen hoofdstuk 9. En dus de deel, weet u wel wat ik net genoemd heb, 9, 10 en 11. Waarmee maar gezegd wil zijn dat die termen lo ami en lo rugama niet alleen betekenen van niet mijn volk en niet ontfermd, maar het betekent meer specifiek. Geen priester meer. Geen priesterschap, geen koningschap, geen heerlijkheid. Niet meer uitverkoren. Want dat is de gedachte. En als gezegd wordt, gij die eertijds lo ami waart, maar nu ami zijt geworden, want dat is wat er dan zou staan als het Hebreeuws was. Het betekent gewoon, gij die eertijds helemaal geen priester waard, maar nu priester zijt geworden. Gij die eertijds geen zoon waard, maar nu een zoon zijt geworden. Kan zelfs gezegd worden, de zoon was dood, maar hij is weder levend geworden. Maar dan maak ik het nog ingewikkelder. Maar het is wel wat het is. Nou. En dan pas, na dit schriftgedeelte, in 1 Petrus 2 vers 11... Dan spreekt hij de individuele gelovigen aan en zegt, geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, allochtonen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden. Dat zijn wij hoor. Dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden. En dan ben je terug in Romeinen, weet je wel, bedenken des vleesjes is vijandschap tegen God enzovoort, hè. Maar dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden enzovoorts. En houdt uw wandel eerbaar met ere onder de heidenen enzovoorts. En dan worden de goede werken genoemd waarin wij zouden wandelen in vers 12. Heb je dat? Nou, dat is een mooie aanleiding om meteen terug te gaan naar Efeze 2. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Maar dit zijn werken van de priester. En als ik heel deze gedachtegang gewoon buiten beschouwing zou laten, en ik zou gewoon lezend hier in Efeze vragen, waaruit bestaan de goede werken waarin wij zouden wandelen, maar dat heb ik waarschijnlijk al gevraagd, dan is het antwoord, wij zouden betonen de rijkdom zijner genade uit vers 7 van ditzelfde hoofdstuk. Of wij zouden bekendmaken de veelkleurige wijsheid Gods. Dat is vers 10 uit het volgende hoofdstuk. Ik hoef er niet voor beide teksten niet eens een bladzijde om te slaan, zo dicht staan ze bij elkaar. En dat is de priesterlijke functie, want dat komt volstrekt overeen met wat in Petrus heet, om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar het komt ook overeen met wat in Romeinen 9, doet niet met opzet, dat het in Romeinen 9 heet, maar God willende zijn barmhartigheid bekendmaken. Hebben jullie? Het ging over die vaten. Ter oneer en de vaten ter ere. De vaten ter ere als beeld van de gemeente. En die vaten ter ere werden bereid, werden gemaakt, omdat God door die vaten ter ere zijn barmhartigheid wilde bekendmaken. Nou, noem eens een deugd van degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Barmhartigheid. Zie, precies hetzelfde. In het overeenkomende schriftgedeelte, Romeinen 9. Waar dan prompt vervolgens Hosea geciteerd wordt. En zegt dat het in die vaten der barmhartigheid inderdaad bestaan uit diegenen die vroeger Lo-Ami waren, maar nu Ami geworden zijn. Die vroeger dus, Efeze 2, vervreemd waren van het burgerschap Israëls, maar die nu nabijgebracht zijn. En delen hebben dus kennelijk aan het burgerschap Israëls, in die zin dat zij gemaakt zijn tot koningen en priesters. En als het boek Openbaring dan vervolgens spreekt over de openbaring van Jezus Christus, is een van de eerste opmerkingen die daar gemaakt wordt: Hem die ons lief heeft en ons gewassen heeft in zijn kostbaar bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, die van onze Heer Jezus Christus dus. Hem dus, die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, Hem zij de heerlijkheid en de kracht en de macht tot in alle eeuwigheid. Aan het begin van het boek. Want wanneer Christus zal geopenbaard worden, dan zullen wij met Hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Als koningen en priesters van het nieuwe verband. Nou, dan laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart, nu medegebouwd wordt tot woonsteden Gods, een geestelijk huis heette dat bij Petrus, tot woonsteden Gods in de geest, dat is vers 22, het laatste vers inmiddels van Efeze 2. En zoals gezegd, in het gedeelte wordt uiteengezet hoe de gemeente van vandaag staat in de positie van Israël, in die zin dat aan die gemeente het priesterambt gegeven is. En dat de verantwoordelijkheid van de gemeente op aarde is het bewaren, in elk geval, van de waarheid. En bij gelegenheid ook het bekendmaken van die waarheid. Er is echter nog iets aan de hand, heb ik bewust tot op heden buiten beschouwing gelaten, om het niet ingewikkelder te maken dan het is. Maar ik mag het ook niet overslaan. Er wordt hier namelijk gesproken over gij, heidenen, gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd door degenen die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, maar waarom staat er niet gewoon Israël? De termen worden kennelijk vermeden. De term Israël staat natuurlijk in vers 12, burgerschap Israëls, maar verder kom je het niet tegen, terwijl toch duidelijk is waar het over gaat. Maar de aardigheid is dat er in vers 12 staat dat gij in die tijd waart zonder Christus. Want de Christus, nou ja, die zou voortkomen uit Israël. Dat hebben we er straks even aangehaald uit de eerste verse van Romeinen 9. Want hier staan ongeveer diezelfde dingen als in Romeinen 9 vers 4. Waar staat, van Israël was de aanstelling tot zonen, de verbonden, de belofte, de heerlijkheid en wat het maar wezen mag. En hier staan ongeveer dezelfde termen. En daarvan staat, wij die heidenen waren daar vreemd van. Van het burgerschap Israëls, van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Enzovoort. Maar daar komen toch wat merkwaardige uitspraken. Want er staat dat gij, vers 13, die eertijds verre waart, nabij geworden zijt, dus niet meer ver, maar nabij, volstrekt het tegenovergestelde, door het bloed van Christus. En dat betekent niet nabij het burgerschap Israëls, maar het wil zeggen dat men deel heeft gekregen uiteraard aan het burgerschap Israëls, zoals het in de volgende verse ook blijkt. En dan staat er merkwaardigerwijs in vers 14, want hij, Christus dus, is onze vrede. En vrede wil zeggen dat dingen tot één gemaakt zijn. Dat is de eigenlijke betekenis, oorspronkelijke betekenis van het woord wat hier gebruikt wordt. Heeft met eenheid te maken, eenmaking. samenvoeging eigenlijk, dat is wat het betekent. Hij is onze vrede die deze twee, deze beiden, één gemaakt heeft. En we zeggen dan dat het hierbij gaat om de gelovigen uit de heidenen en de gelovigen uit de joden die samen één geworden zijn. Hè? En dat blijkt ook wel, want er staat en de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, hetgeen de verwijzing is naar de muur in het tempelgebied die scheiding maakte tussen de voorhof der heidenen en de voorhof der joden. Dus dat was de muur die scheiding maakte tussen heiden en jood. Maar hiervan staat de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, overdrachtelijk bedoeld uiteraard, heeft hij de vijandschap, maar dat is die muur die ertussen stond, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Voor zover de wet bestaat uit inzettingen, is die wet inderdaad teniet gemaakt. En dat was precies wat het verschil maakte tussen Jood en Heiden. De Jood leefde onder de inzettingen van de wet en de Heiden niet. Met andere woorden, de wet was de vijandschap, de afscheiding tussen Jood en Heiden, maar die wet is teniet gedaan. Het gaat dus duidelijk over het verschil tussen Jood en Heiden. En daarna staat er weer, opdat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens zou scheppen en weer vredemakende. En omdat hij die twee, die beiden, met God in één lichaam, lichaam van Christus, gemeente, in één lichaam zou verzoenen, en verzoenen betekent feitelijk ook één maken, door het kruis, namelijk doordat de vijandschap, de wet namelijk, aan het kruis gedood is geworden. En dan staat er weer, en komende, in zijn opstanding namelijk, heeft hij door het evangelie, de prediking van het nieuwe verbond, vrede verkondigd, aan u die verre waart en aan dien die nabij waren. Nou, dat is wat Petrus al zei in Handelingen 2, aan het eind van zijn toespraak op de Pinksterdag. Hij zegt, want u komt de belofte toe en allen die verre zijn. Het enige verschil is dat Petrus het nog in de andere volgorde hanteert en zegt u tot de Joden in Jeruzalem en allen die verre zijn. En hier in Efeze staat het al andersom. Daar staat u die verre waart en die nabij waren. De volgorde is omgekeerd. Dus op meerdere schriftplaatsen trouwens zo. In Galaten ook. Waar staat dat de Joden op dezelfde wijze moeten zalig worden als de heidenen. Er zijn ook dus de normen omgedraaid. En dan staat er van door hem hebben wij beiden, weer twee, de toegang door één geest tot de Vader. Enzovoorts. En wat ik nou mis in dit schriftgedeelte zijn verwijzingen, die zouden eronder moeten staan, naar oudtestamentische uitspraken die spreken over dat twee één zouden worden en dat vrede gebracht zou worden over die twee. Die uitspraken zijn er namelijk en de vraag is waarom wordt er niet naar verwezen hier? Nou, de antwoord is heel eenvoudig. Omdat men het niet goed herkent. Want in het Oude Testament zijn wel die uitspraken over twee die één worden en waarbij vrede gemaakt wordt. Maar daar gaat het niet over Joden en Heidenen. Of toch? Nou, daar zijn de twee partijen. Wel, aan de ene kant de Joden, dat is één van de twee partijen dus. Maar de andere partij, die hier heet Heidenen, die heet in het Oude Testament niet Heidenen, maar Israël. Hetgeen het erg ingewikkeld maakt om in dit schriftgedeelte dan ook nog de term Israël te gebruiken. Die wordt dan ook niet gebruikt, behalve in de term burgerschap Israëls. Maar meer ook niet. En zelfs de term Joden wordt niet gebruikt. Het wordt allemaal omschreven. Heidenen, en zelfs dat wordt omschreven, want er staat niet alleen maar heidenen, er staat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die, namelijk die vooruit genaamd wordt door degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Zodat de Joden worden aangeduid onder de term besnijdenis en de heidenen worden aangeduid onder de term vooruit. Maar waarom staat er nu niet gewoon Joden en heidenen? Joden staat er al helemaal niet en heidenen staat er één keer, maar wordt ogenblikkelijk als het ware weggewerkt en er wordt gezegd, nou ja, degene die niet besneden zijn. Vooruit dus. Want het punt is, dat dit, zoals het hier staat, niet onjuist is, maar men zou erover moeten struikelen dat de meest voor de hand liggende uitdrukkingen niet gebruikt worden, namelijk Joden en Heidenen. En aan de andere kant zou het op moeten vallen dat de apostel met grote nadruk meerdere malen, ik heb het niet geteld, maar meer dan 2 keer in elk geval, vele malen feitelijk spreekt over die beiden, die twee, die één worden. En in dat verband spreekt hij over vrede die tot stand komt. Het eigenaardige is dat in het Oude Testament precies dezelfde terminologie gebruikt wordt. De twee die tot één worden, waarbij vrede gemaakt wordt. Alleen de twee partijen zijn daar Joden, net als hier. En aan de andere kant weliswaar onbesnedenen, omdat ze geen Joden zijn, maar niet de minister Israël. Namelijk niet Joden, namelijk de 2 stammen van Israël, maar Israël, namelijk de 10 stammen van Israël. En wat ik dus nu gewoon sta te vertellen, is dat wat hier heet Joden en Heidenen die één worden, heet in het Oude Testament Joden en Israëlieten, of gewoon Efraïmieten, de 10 stammen namelijk, die samen één worden. En dan kun je natuurlijk zeggen, nou ik geloof niet dat het er iets mee te maken heeft, maar het is in de eerste plaats opmerkelijk dat het dan toch volstrekt dezelfde gedachtegang is. En in de tweede plaats dat de voor de hand liggende termen Joden en Heidenen feitelijk niet gebruikt worden in dit hoofdstuk. Dat mis je. Als je het 1 keer gemerkt hebt, dan vergeet je het nooit meer. Als het 1 keer Heidenen, maar daarvan staat er meteen, ja, ik bedoel het is onbesnedenen. Nou, dan neem ik u even mee naar Ezechiël. Want daarin zou in de eerste plaats verwezen moeten worden. Er zijn meer schriftplaatsen, maar ik ga ze echt niet allemaal noemen. Ezechiël 34 in de eerste plaats. Nou ja, om te beginnen bedoel ik. Ezechiël 34, waar in mijn Bijbel boven staat, profetie tegen de ontrouwe herders van Gods volk. Waarbij dus de herders hun werk niet doen, de leiders van het volk niet, waardoor de kudde, namelijk het volk, verstrooid wordt. Er wordt geprofeteerd tegen die herders in vers 2. Alzo zegt de Heere, Heere, wee de herderen Israëls die zichzelf weiden. Prachtige beeldspraak. In plaats van dat ze de kudde weiden en dus zorgen voor voedsel voor de kudde, zorgen ze voor hun eigen voedsel. En gebruiken daarvoor de kudde. Zullen niet de herders de schapen weiden in plaats van zichzelf? En zo is het natuurlijk. En dan staat er, gij eet het vet en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste. Maar voor de schapen wordt verder niet gezorgd, ze worden niet gewijd. En dan staat er uiteindelijk in vers 9, daarom gij herders, hoort het woord van Jehovah. Dat is Heer een woord. Alzo zegt de Heere, Heere, zie ik aan de herders, ik tegen de herders feitelijk. En ik zal mijn schapen van hun hand eisen en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken. Dat begrijpt u toch, hè? Ze eten de schapen, ze leven ervan. Maar de Heer zegt, ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, zodat ze hun niet meer tot spijzen zullen zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, zie ik, ja, ik, Jehovah zelf dus, met grote nadruk, ik, ja ik, zal naar mijn schapen vragen en ik zal ze opzoeken. En dan denkt u allemaal aan wat u op de zondagsschool geleerd hebt, blijft van Elbert, over de goede herder, die zijn schapen verzamelt en zoekt, dat weet u toch, hè? Nou goed. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als hij in het midden zijn een verspreide, verstrooide schapen is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid. En de dag der wolk en der donkerheid is gewoonlijk, welke dag is dat? De dag des Heren. Nee, niet de zondag, maar wel de dag des Heren. Dat weet je, hè? De dag des Heren, de dag van wolken en dikke duisternis, hoe het maar heten mag. Hè. Spreekt dus uiteindelijk over de wederkomst van Christus. Maar staat er niet bij, dag des Heren, het kan net zo goed zijn de dagen waarin wij leven, want ook in onze dagen is de wereld in duisternis. Heb ik eens nagelezen in het Johannesevangelie. U weet wel, het licht verdween uit de wereld, want men had de duisternis liever dan het licht, enzovoorts. Eventueel zelfs had men voorkeur voor de duisternis van de wet, waaruit wij verlost zijn en overgezet zijn uit de duisternis tot zijn licht. Nou goed, enzovoort. Hè? Maar in die dag van wolk en donkerheid zal de Heer zijn schapen verzamelen. En ik zal ze uitvoeren, uitleiden van de volken en zal ze vergaderen uit de landen en ze brengen in hun land. En ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide, grazige weide dus, zal ik ze weiden, namelijk op de hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn, al daar zullen zij nederliggen in een goede kooi en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Ik zal mijn schapen weiden. Waarna de vraag is, wie is de goede herder? Ja, dan moet je naar aanleiding van dit hoofdstuk zeggen, Jehova zelf. En op grond van Johannes 10, de Heere Jezus zelf. Conclusie. Hij is dezelfde. Hij is dezelfde. Jehova en Jezus. Kan niet anders. Dat is mijn goede herder, uiteraard. Nou goed. Ik zal mijn schapen weiden, vers 15, en ik zal ze legeren, spreekt de Heer, heren. Het verlorene, ook het verloren schaap, eventueel naar Lucas 15. Het verlorene zal ik zoeken, en het weggedrevene zal ik wederbrengen, en het gebrokene zal ik verbinden, en het kranke zal ik sterken, maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Want ik zal ze weiden met oordeel. Want het is niet alles Israël wat uit Israël is. Het was weer, ik kan het niet helpen, doe niet met opzet, het was weer Romeinen 9. Dat wil zeggen, een deel van Israël zal verzameld worden, maar er is ook een deel van Israël wat geoordeeld zal worden. Ik zal ze weiden met oordeel. Want gij, o mijn schapen, de Heere Heere zegt al zo, zie, ik zal recht doen, richten tussen klein vee en klein vee. Ook aangeduid als tussen de rammen en de bokken. Is het u te weinig dat gij de goede weide afwijdt, zult gij nog het overige uur weide met uw voeten vertreden en zult gij de bezonkene wateren drinken enzovoorts. Nou, vers 19, mijn schapen dan zullen zij afwijden wat met uw voeten vertreden is en drinken wat met uw voeten vermodderd is. Daarom zegt de Heere Heere al zo tot hen, zie ik, ja ik, zal richten tussen het vette kleinvee en tussen het magere kleinvee. Omdat gij al de zwakken met de zijde met de schouder verdrinkt enzovoorts. Vers 22, daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot een roof zullen zijn en ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee. Twee soorten klein vee. Hier ook genoemd rammen en bokken. En rammen zijn schapen. Schapen en bokken. Ook genoemd vette en magere. En in de praktijk dus gewoon gelovigen en ongelovigen. Want dat zal ongetwijfeld ook wezen. Maar waar het om gaat is, de Heer zal zijn schapen verlossen, dat ze niet meer tot roof zullen zijn. Ik zal richten tussen klein vee en klein vee. Ik zal één, want een enige betekent gewoon één, niet het voorzetsel, maar het hoofdtelwoord dus. Hè. Ik zal één herder, of ik bedoel niet het lidwoord, maar het hoofdtelwoord. Ik zal één herder over hen verwekken en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David. Maar het is de zoon van David uiteraard. Die zal ze weiden, die zal hun tot herder zijn. En ik, de Heere, zal hun tot God zijn en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Ik, de Heere, heb het gesproken. Maar hoe dan ook, klein vee en klein vee wordt verzameld, wordt gebracht onder één, met grote nadruk, één herder en niet twee. En vers 25, en ik zal verbond des vredes, wie is nou hun vrede? Wie is de vrede tussen klein vee en klein vee? De Heer zelf. Maar het is terminologie uit Efeze 2 natuurlijk. Hè? Ik zal verbond des vredes, de term zelf verbond des vredes, staat min of meer in Efeze 4. Dan wordt het vertaald met band des vredes. En in Efeze 2 heet het gewoon vrede. Hij is onze vrede. Hij komt vrede maken enzovoorts. Ik zal verbond des vredes met hen maken en zal het boosgedierte uit het land doen ophouden en ze zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden enzovoorts. Nou, en dan nog vers 30. Maar zij zullen weten dat ik de Heer hun God met hen ben en dat zij Ammi, mijn volk, zijn. Uit Hosea. Het huis Israëls, dus het kan ook al niet missen. Het is het huis Israëls, spreekt de Heere, Heere. Gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weide. Gij zijt mensen, maar ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere. Enzovoorts. Het is niet toevallig dat dan meteen over Seir en Edom gesproken wordt. Want daar is een belangrijke schaapskooi, maar daar hebben we het nou niet over. Toch? Maar waar het om gaat is dat klein vee en klein vee verzameld wordt onder één herder. De zoon van David en het is de Heer zelf. En die zou vrede maken en zou zijn verbond des vredes met hen oprichten. Maar gezamenlijk worden ze aangeduid als mijn volk, Ami, en het huis Israëls. Dat heb je nou, hè, in gedachten. Dan blader ik om naar Ezechiël 37. Dat gaat ook over, over Israël. Het ganse huis Israëls heet het zelfs. Dat is de uitdrukking uit vers 11. In het visioen van de dorre doodsbeenderen. Maar daar wil ik het verder niet over hebben, maar wel op, over het vervolg daarvan. Er staat namelijk in vers 16. Gij nu mensenkind, neem u een hout en schrijf daarop voor Juda. En voor de kinderen Israëls. Zijn metgezellen, wie het maar zijn, maar Juda. En al wat er toegerekend wordt. En neem een ander hout en schrijf daarop voor Jozef, het hout van Efraïm. En al wat daarbij gerekend wordt. En Juda staat voor de twee stammen van Israël. En Jozef, of beter Efraïm, staat voor de 10 stammen van Israël. En zo heeft de profeet dan twee houten in zijn hand. En dan staat er, vers 17, doe gij ze dan naderen. Heb je dat? Ze waren eerst verre van elkaar. En nu worden ze nabijgebracht. Doe gij ze naderen. Het een tot het ander, tot één hout. Hij moet dus die stukken hout tegen elkaar aanhouden. En dan wordt het één stuk hout. Dat staat er ook. En zij zullen tot één worden in uw hand. Nou. En wanneer de kinderen u volgen, tot die spreker zullen zeggen, zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn. Dat wil zeggen, alleen als er naar gevraagd wordt, dan moet hij verklaren wat het betekent. En dan zegt de Heer, spreek dan tot hen, al zo zegt de Heer, Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, de 10 stammen dus, en van de stammen Israëls, zijn metgezellen nemen. En ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda. En zal ze maken tot één hout. Namelijk, zij zullen één worden in mijn hand. Hetgeen dus een duidelijke profetie is, aanschouwelijk uitgebeeld, van hoe 2 en 10 stammen één zouden worden weer. Toch? Het gaat over het ganse huis Israëls in de eerste helft van het hoofdstuk. En hier wordt uitgebeeld dat het inderdaad gaat om het ganse huis Israëls. Niet alleen het Joodse, maar ook dat van Jozef of Efraïm. Of gewoon Israël. Zo wordt het soms ook genoemd. 2 en 10 stammen worden weer samengevoegd, worden 1. En dan staat er in vers 20, de houten nu op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun lieder ogen. En spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls, niet de Joden slechts, maar ook de 10 stammen van Israël, wie het ook zijn mogen dan, hè. Ik zal de kinderen Israëls, van alle 12 stammen Israëls, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarheen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in hun land. En ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls, en zij zullen allen tezamen 1 koning tot koning hebben, en ze zullen niet meer tot 2 volken zijn. Want zo was het sinds de dagen van Salomo, hè? Na de dagen van Salomo. Maar ze zullen niet meer tot 2 volken zijn, nog voortaan meer in 2 koninkrijken verdeeld zijn. 2 worden dus tot 1 gemaakt, deze beiden. Hè? En dan staat er, en zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben en zal ze reinigen. Zo zullen zij mij, dus op deze manier, zullen zij mij tot volk zijn. en dus mijn volk zijn en dus Ami. En ik zal hun tot God zijn en mijn knecht David, maar bedoeld is uiteraard de zoon van David. Mijn knecht David zal koning over hen zijn en zij zullen allen tezamen één herder hebben. Net als in Ezechiël 34. En zij zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun liedervorst zijn tot in eeuwigheid. En ik zal verbond des vredes, een bestaat niet, hè? Dus dat moet je hier overslaan, er is maar één verbond des vredes. Dat is namelijk het nieuwe verbond. Ik zal verbond des vredes, vrede dus, met hen maken. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. En er is maar één eeuwig verbond. Dat is het nieuwe verbond. Het zal eeuwig verbond met hen zijn. En ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen. En ik zal mijn heiligdom in het midden... Mijn heiligdom, tempel. Ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En mijn tabernakel zal bij hen zijn. En ik zal hun tot God zijn. En zij zullen mij tot volk zijn. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben. Die Israël heilige. Als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. En welke twee worden er dus tot één gemaakt? Via een vrede die de Heer zal brengen. Juda en Efraim. Klein vee en nog eens klein vee. De twee en de tien stammen van Israël. Heb je dat? Dat dit letterlijk zo vervuld zal worden in de dagen van de wederkomst van Christus. En dus na de 70ste week van Daniël. Dat is een duidelijke zaak. We vinden in die dagen trouwens 144.000 verzegelden uit alle 12 stammen van Israël. In ieder geval zijn er 12 en daar gaat het maar om. Met andere woorden, Israël zal weer één worden en Israël bestaat uit heel wat meer dan slechts het Joodse volk. Want die 10 stammen zijn ook nog ergens natuurlijk. Maar de aardigheid is dat wij weliswaar gewend zijn, nou dat hoop ik, ik doe net alsof het zo is, want ik kan er toch niet uitgebreider op ingaan. Wij zijn weliswaar gewend, hopelijk, aan de gedachte dat die profetieën over Israël en over de zegeningen van Israël toegepast worden, net zo goed in onze dagen, op de gemeente. Dat is nou eenmaal zo. Al die profetieën gaan dubbel op. Een toepassing, zo letterlijk mogelijk, in de toekomst op Israël, maar voorafgaande daaraan een verborgen of geestelijke toepassing met betrekking tot de gemeente. Het is niks nieuws wat ik nou zeg. Ik heb er in het verleden trouwens talloze voorbeelden van gegeven, lang niet compleet. Ik dacht aanvankelijk, dat kan ik wel compleet doen, maar dat is volstrekt, maar dan ook volstrekt onmogelijk. Maar dat is het beginsel. Weet je wel, Israël in de toekomst een koninklijk volk, de gemeente nu. Israël in de toekomst een priesterlijk volk, de gemeente nu. Israël in de toekomst verzameld uit alle volkeren, de gemeente nu. Israël uitverkoren straks in de toekomst, de gemeente nu uitverkoren. Israël in de toekomst tot zoon gesteld, de gemeente uit onze dagen wordt net zo goed tot zoon gesteld, enzovoorts. Israël verzameld in Jeruzalem, wij verzameld in Jeruzalem, maar dan het Jeruzalem dat boven is, enzovoorts. Dat gaat allemaal op. Systematisch, geldt voor alle profetieën. Maar wat nou met de profetie over dat de twee en de tien stammen weer één zouden worden? Wel heel eenvoudig, die profetie hier uit Ezechiël 34 en 37, maar er zijn er nog een paar kortere. Die worden net zo goed op onze dagen van toepassing gebracht en eigenlijk net zo letterlijk. Want waar Israël, het Israël in de toekomst, het priesterlijke volk in de toekomst bestaan zou uit Joden, nou gelovigen, want anders wordt het nooit wat natuurlijk, gelovigen uit de Joden, maar ook de gelovigen uit de 10 stammen, zo zou de gemeente in onze dagen bestaan uit gelovigen uit de Joden en uit gelovigen uit de 10 stammen van Israël. En niet eens zo strak, zo van er zijn nog anderen en die maken er dan geen deel van uit. Dat is niet eens zo. Want zo goed als een heiden in oud-testamentische tijd ervoor kon kiezen om de Heer te dienen en deel te hebben aan de priesterlijke en koninklijke functie van Israël, door gewoon te zeggen, tot een Israëliet: uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Zo kan elke heiden, wie hij ook is en van wie ook afstamt, in onze dagen gewoon zeggen: uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En daarmee word ik toegevoegd aan, in de praktijk, de gemeente. Maar er zit nog iets anders aan vast. En dat heb ik natuurlijk wel vaker verteld, dus ik vertel het dus nou ook heel kort. De gedachte is namelijk dat in het verleden weliswaar het evangelie gebracht werd aan de Joden, maar het Joodse volk als volk verwierp het evangelie en daarmee de Heer. Uitzonderingen daar gelaten, maar het volk als volk verwierp de Heer. Hij werd uit de priesterambt gezet. Maar de eigenaardigheid is dat in datzelfde verleden vervolgens het evangelie gebracht werd aan een ander volk, een heidens volk, een volk van onbesnedenen, maar niettemin was het naar aardse maatstaven wel degelijk Israël. Alleen niet Juda, maar Efraïm. En dat woonde in Engeland, in Brittannië. Maar daar gaat het nou verder niet zoveel om. Maar gaat om het beginsel dat weliswaar het Joodse volk officieel van regeringswegen, de Hoge Raad, Sanhedrin, Hoge Priester, het evangelie en daarmee Christus verwierp, maar dat het volk Efraïm, de Britten, waarvan de naam overigens betekent dat ze volk van het verbond zijn, Brit betekent namelijk gewoon verbond, is Hebreeuws. Maar goed. Maar dat dat volk op hetzelfde regeringsniveau, de koning, de regering, tot aanvaarding kwam van het evangelie. En dat betekent dat dat Britse volk het eerste volk was op heel de aarde wat als volk officieel tot bekering en dus tot geloof kwam. En sindsdien wordt dus van toepassing wat in het Oude Testament en in de profeten feitelijk is aangekondigd, dat het eerst geboorterecht wat op een of andere wijze bij Juda leek gebleven te zijn, in de praktijk toch terecht kwam bij degene aan wie het van tevoren beloofd was, namelijk Efraïm. Want aan Efraïm werd eerst geboorterecht beloofd. Daarna werd het uitgehold, zeg ik altijd, want koningschap werd ervan weggenomen. Het hoort bij het eerste geboorterecht, maar het werd erbij weggenomen. En koningschap werd gegeven aan Juda. Het kwam dus terecht bij de twee stammen. Priesterschap werd weggenomen, werd gegeven aan de stam van Levi. Zodat de arme Efraïm overbleef met een eerst geboorterecht wat nauwelijks enige inhoud had. En in oud-testamentische tijd helemaal niks. Maar als dat zo is, is de volgende vraag: maar wat betekent het dan dat aan hem het eerst geboorterecht gegeven werd? Moet toch in de toekomst ergens een vervulling hebben? En het antwoord is dat het niet de vervulling zal hebben in de toekomst van de wederkomst van Christus. Want eerst geboorterecht ligt daar echt bij Juda. De koning uit het huis van Juda, die bovendien priester is, dus dat kan hij missen. Die bevoorrechte positie van Efraïm zal er dan niet zijn. Wat betekent dan de belofte van het eerstgeboorterecht aan Efraïm? En het antwoord is, dat is van toepassing in de dagen waarin wij leven. En de oppervlakkige Bijbelse gedachte is dat iedereen, wie ook is, die tot geloof komt, deel krijgt aan de zegeningen van Juda, de Joden van het Joodse volk. Dat is de oppervlakkige, niettemin Bijbelse redenering. Maar de oppervlakkige. Maar iets daaronder gevroed, en dat zouden we doen, is eronder gezocht, klinkt netter, en is Bijbelse, blijkt het nog iets gecompliceerder te liggen, want er blijkt dat weliswaar wij deel hebben gekregen de zegeningen van Juda, maar Juda zelf heeft er geen deel aan gekregen. En je kunt wel zeggen, wij geloven in de God der Joden, maar hoe kan het de God der Joden zijn als de Joden hem zelf niet als God erkennen? En onze Messias is de Messias van Juda, maar Juda zelf moet van die Messias niks hebben, wacht op een ander. Bijna een Bijbelse uitspraak, maar goed. Want de clue is dat een ander volk, dat was niet Juda, maar dat waren de Britten, Efraïm. Dat een ander volk, namelijk Efraïm, kwam tot aanvaarding, officieel als volk, via de koning, zal ik maar zeggen, kwam tot aanvaarding van de Messias. En sindsdien is hij dus de Messias der Britten. En bovendien was hij de middelaar van het nieuwe verbond. En dus heet het volk terecht Brits. Brits. Brit. Het verbond. Het verbondsvolk. Dat is het eerste volk wat tot geloof kwam, officieel. Dat er weinig meer van over is, dat is waar. Maar niettemin, zo was het nou eenmaal. En de gedachte is dan dat waar welke heiden dan ook vervolgens tot geloof komt, en zelfs al mochten de heidenen daarvoor al tot geloof gekomen zijn, maakt niks uit, waar een heiden tot geloof komt, komt hij tot aanvaarding van de Messias en zelfs de koning, want daar komt het op neer, der Britten. En waarbij komen we tot aanvaarding dus van de Heer Jezus, die aanvaard werd als de Messias van Efraïm, zeg ik nu maar weer, daar hebben wij dus deel gekregen aan Efraïm. En waar wij de koning van Efraïm erkennen als de ene waarachtige heerser, zijn wij op grond daarvan Efraïmieten. Heb je dat? Met andere woorden, het eerstgeboorterecht en daarmee het priesterschap en het koningschap van de gemeente is naar aardse maatstaven gewoon het eerstgeboorterecht van Efraïm. En het koningschap is het koningschap van Jozef. Ten slotte was hij de eerste koning uit Israël. Lang voordat iemand uit het huis van David of uit Juda koning werd. En dat is waar het om gaat. Bovendien, de Heer Jezus heet niet voor niks naar menselijke maatstaven de wettige zoon van Jozef. Bij zijn geboorte. En bij zijn wedergeboorte trouwens ook. Want toen was hij de wettige zoon van Jozef van Arimathea, in wiens graf en in wiens hof hij opstond. En dat was dezelfde Jozef trouwens die het evangelie naar Britannia bracht. Hoort in uw kerkgeschiedenisboek te staan. Staat er vermoedelijk niet in, maar het hoort erin te staan. Het is nou helemaal zo. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de zaligheid weliswaar van de Joden, het Joodse volk, als volk werd weggenomen. En dan zeggen wij, nou dat was Israël, daarom ging het naar de heidenen. Dus de oppervlakkige redenering, en ik zeg weer, die is bijbels. Maar het neemt niet weg dat er wat nuances aangebracht kunnen worden en moeten worden. En dat is ook bijbels namelijk, alleen dat ligt dan ook onder de oppervlakte. Want als nou de zaligheid, het nieuwe verbond, de Messias, het koninkrijk, wat priesterschap, bestemd is voor Israël. Let op wat ik nu zeg, voor Israël. Voor het ganse huis Israëls. En het wordt gepredikt aan Juda, omdat de Heer nou eenmaal zelf uit Juda stamt. De stam van Juda. En Juda, het tweestammenrijk dus, verwerpt het. Waar zou God dan in de eerste plaats het evangelie naartoe moeten zenden? Niet omdat het van mij moet, maar als hij zich aan zijn woord houdt, en dat geloof ik uiteraard, naar wie zendt hij het dan? Je kunt wel zeggen, ja, Israël is gestruikeld. Ja, dat is nog maar de vraag. Dat deel van Israël is gestruikeld, maar er was een ander deel. Wat net zo ongelovig was. Nee, op een andere manier, maar ongelovig. En wat al jaren tevoren, eeuwen tevoren, in ballingschap verdwenen was. Nou ja, verdwenen. Uit het land verdwenen, maar daarom was het wel ergens. Dus zat er niks anders op, ligt voorkomen voor de hand, dat als Juda het afwijst, dan zou in de eerste plaats Efraïm in aanmerking komen. Als de twee stammen het afwijst, dan zou het eerst gepredikt moeten worden aan de 10 stammen. En het punt is, het werd gepredikt aan de 2 stammen, die weigerden. Daarna werden gepredikt aan de 10 stammen, en die weigerden niet. Ja, en al in de dagen van handelingen, in de dagen van de eerste hoofdstukken van handelingen, waren deze dingen gerealiseerd, hoor, vergis je maar niet. En terwijl handelingen vertelt hoe het evangelie terechtkwam in Samaria, zijn de voormalige hoofdstad van de 10 stammen van Israël, het ging van Jeruzalem, de hoofdstad van de 2 stammen, naar Samaria zijn de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. Terwijl dat gebeurde, in hetzelfde jaar, valt gewoon na te rekenen, kwam het evangelie terecht ook daadwerkelijk bij de 10 stammen van Israël en werd daar aanvaard in ieder geval door Efraïm. En daardoor is het dus zo dat wij weliswaar deel hebben gekregen als gelovigen, wie wij ook zijn, aan de zegeningen van de Messias uit Juda, maar hij is de Messias, meer specifiek, van Efraïm. Hebben jullie? En dan gaan we verder. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart. Ja, we waren geen Joden. Gij die eertijds vervreemd waart, staat er letterlijk, van het burgerschap Israëls. Wie zijn dat dan? Als ze vervreemd zijn van het burgerschap Israëls. Moet toch Israëlieten zijn van geboorte. Maar die het kwijt zijn geraakt. Dan praten we toch over de 10 stammen van Israël. Met andere woorden, de schrift zegt heidenen. Maar uit de toelichting en uit het verband met het Oude Testament blijkt dat het meer speciaal gaat. Niet om de heidenen in het algemeen, maar om bepaalde heidenen in het bijzonder. Namelijk 10 stammen van Israël. En dan moet ik, ik weet dat ik er nou een eind aan moet maken. Het is tijd, zal ik maar zeggen. Dat maakt het erg lastig voor me nou. Maar de gedachte is namelijk dat waar Juda geen prijs stelde op het eerste geboorterecht, zoals Esau ooit, kwam het terecht bij Efraïm. En die zegt, graag bedankt. En dat is eigenlijk het verhaal van de 2 olijfbomen uit Romeinen 11 ook, want daar zit het verhaal net zo goed achter. Want er werden takken van de tamme olijfboom afgehouden, zijnde Juda. Maar er werden takken van een wilde olijfboom opgeënt. Dan zeggen we, dat zijn heidenen. Staat er ook bij trouwens. Maar waarom is die andere boom dan niet een eikenboom of weet je veel, een olm? Er zit ook nog wel eens wijsheid in de olm, toch of niet? Nou goed. En vooral wat verlossing betreft. Maar nou ben ik te moeilijk misschien, hè? Nou goed, laat me zitten. Maar waarom was het toch een olijfboom? Al was het dan een wilde. Omdat het wel degelijk ook Israël was. Maar dan het wilde deel van Israël. Het verstrooide deel van Israël. En de takken van de wilde olijven zijn in wezen, als je het nou neemt, niet heiden in het algemeen, maar heiden in het bijzonder. Namelijk 10 stammen van Israël. Dat is waar het om gaat. En zo kan het dus dat weliswaar in Efeze 2 staat. Het gaat om de eenheid van Jood en heiden in Christus. Eigenlijk staat het andersom, hè? De eenheid van heiden en Joden. Want de volgorde is echt omgedraaid. In Christus. Maar hoe diezelfde uitspraken ontleend zijn aan profetieën, die spreken over de eenheid van Efraïm en Juda. Heb je dat? Want die 10 stammen zijn heidenen. Het zijn niet Joden, ze leven niet onder de wet. Dat is helemaal niet zo. Maar ze hebben deel gekregen opnieuw weer aan het burgerschap Israëls. Ze waren het kwijtgeraakt en ontvingen het terug door geloof. En dat is de gedachte. En dan weet ik wel, dan moet ik er altijd bij vertellen van waar dan die 10 stammen gebleven zijn. En dan zeg ik, nou, dat is hier in Noordwest-Europa en van daaruit in alle traditionele emigratielanden. Het zijn eigenlijk de blanke blonde mensen enzovoort. Nee, mag je niet meer zeggen, want dat is racistisch. Maar dat is nou eenmaal zo. Hè? En de gedachte is dat wij hier in Nederland hoofdzakelijk afstammelingen zouden zijn van Zebulon en al dat soort dingen meer. Maar vergis u niet, onze afstamming is niet bepaald voor onze zaligheid en ook niet voor ons priesterschap. Want dan zijn we nog gewoon heidenen. Maar waar het om gaat is, dat waar wij tot geloof komen, krijgen wij deel aan dat eerste volk wat officieel ooit in het verleden, bijna 2000 jaar geleden, tot geloof kwam, dat der Britten. En op die wijze, wie wij ook zijn en van wie we ook afstammen, doet niks te zaken. We krijgen deel aan het burgerschap Israëls en in het bijzonder via Efraïm. Een dubbele vrucht. Zou het een dubbele olijfboom zijn? Wellicht Efraïm, dubbele vrucht betekent dat. En dus een dubbel deel. Eerst geboorterecht. En hoe dat maar heten mag. Ik bedoel, ik kan er nou niet verder op ingaan op die dingen. Maar de aardigheid is toch dat waar in het Nieuwe Testament specifiek gesproken wordt over de verwisseling van Jood en Heiden, zit altijd op de achtergrond de gedachte, nou, het is eigenlijk de verwisseling van Juda en Efraïm en van de 2 en de 10 stammen van Israël. En er zijn prachtige voorbeelden van in de Bijbel. Een van de mooiste vind ik die van de verloren zoon. Er waren 2 zonen. Eén ging weg en zijn vader geeft mij mijn erfenis. Hij was de eerstgeborene, toch? Eerstgeboorterecht. En ze geeft me mijn deel en dan ga ik weg. En hij ging weg, kwam bij de zwijnen terecht. Enzovoort. Maar dat zal ik nou niks van zeggen. Daarna realiseerde hij zich ineens weer wie hij was. In al zijn ellende. En hij zegt, ik ga naar mijn vader toe als dienstknecht. En u en ik hebben dat hopelijk gedaan. We zijn naar de Heer gegaan als dienstknecht. Niettemin, zei vader, kan al wel. Natuurlijk ben je mijn dienst, maar je bent mijn zoon. En hij herkende hem als zoon, slacht het gemeste kalf enzovoort. En toen werd die andere jongen jaloers. Maar die jongen die nooit weg was, die staat uiteraard voor Juda. Het Joodse volk is nooit weg geweest. En door wie zou ook alweer het Joodse volk tot jaloersheid verwekt worden? Romeinen 10 staat het, aangehaald natuurlijk weer uit Jesaja of zo, hè. Door Efraïm, in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, Romeinen 10, door de gemeente. Maar wat is het nou, Efraïm of de gemeente? Nou, in de praktijk maakt dat niet zoveel verschil. De gedachte is dat de gemeente geacht wordt uit Efraïm voor te komen, dat is het dan maar. Komt als dienstknecht, maar wordt als zoon erkend. En zoals met ons, u en ik, wij komen tot de Heer als dienstknechten, we onderwerpen ons aan hem, we erkennen hem als koning, ene waarachtige heerser, of hoe het maar heten mag, enzovoort. En wat doet hij? Hij stelt ons tot zoon aan. Tot jaloezie, de grote ergernis dus, van Juda, het Joodse volk. Niettemin, daarover wordt gezegd in de profetie, dat dat ook wel weer overgaat. Dat er een tijd komt dat de jaloezie, de nijd, ik weet niet welk woord er precies staat, maar de afgunst in ieder geval van Juda zal wijken en dat de afgunst van Efraïm zal wijken. Ze zullen elkaar niet meer benauwen enzovoorts. Maar de strijd tussen de gemeente van vandaag en het Joodse volk in het algemeen, de strijd tussen christendom, dat is wat groot gezegd misschien, maar tussen christendom en jodendom is in werkelijkheid de strijd tussen Juda en Efraïm en daarmee zelfs de strijd tussen Jacob en Esau en de strijd tussen Ismaël en Isaac. Het is zo, vind je de hele Bijbel door terug. En het aardige is dat in het algemeen het heel onbekend is, in elk geval, maar dat niettemin God precies gedaan heeft wat hij gezegd had te zullen doen. En ook de profetieën daaromtrent worden vervuld. Namelijk, koningschap gaf hij aan Juda, priesterschap gaf hij aan Levi, eerst geboorterecht aan Efraïm, maar we moesten man ermee. Wij kunnen de hele geschiedenis niet aangeven wat het betekent, tenzij dan dat inderdaad het eerst geboorterecht van de gemeente boven het Joodse volk in werkelijkheid niks anders is dan het eerst geboorterecht van Efraïm boven Juda. Andere oplossing is er absoluut niet. Dat durf ik met de hand om aan te zeggen. Andere mogelijkheid is er niet. Zo moet het zijn en het wordt inderdaad door de geschiedenis bevestigd. En enkele keer in die nieuwtestamentische uitspraken komt dat er even door. In de beelden die gebruikt worden, vooral in gelijkenissen trouwens. De meeste gelijkenissen spreken hierover, over dit thema. Maar ook hier in Efeze 2, want het zal toch op moeten vallen, punt 1. Dat het gaat om toepassing van profetieën uit het Oude Testament over Juda en Efraïm. En in de tweede plaats dat het wel degelijk staat dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls. Ga dus om heidenen in beginsel die ooit deel hadden aan het burgerschap Israëls, maar dat zijn kwijtgeraakt. En daarna weer hebben teruggekregen. Hetzelfde geldt voor de profetie van Hosea. Lo Ami zou Ami worden. Maar Lo Ami was eerst wel degelijk Ami. Staat erbij. Dus eerst verlies van het burgerschap Israëls en daarna terugvinden. En dat is wat in onze dagen gebeurt. Ik zeg altijd, het is de grootste verborgenheid van heel de Bijbel, eigenlijk. Omdat het nergens, voor zover ik weet, echt expliciet vermeld staat. Behalve dan in de beloften. Maar de vraag is dan, wanneer wordt het dan vervuld? En voor de rest wordt alleen in beelden gebruikt of in toespelingen of wat het maar zijn mag. Maar het is wel waar het om gaat dat inderdaad de Heer een deel van zijn volk achtergehouden heeft. En toen Juda, wat niet achtergehouden was, inderdaad weigerde om het evangelie, het nieuwe verbond, te aanvaarden. Toen had de Heer altijd nog een ander deel van Israël. En dat deel van Israël kwam oorspronkelijk inderdaad tot aanvaarding van de nieuwtestamentische boodschap. En daaruit ontstond dan inderdaad de gemeente van vandaag. Met zijn hemelserfenis en met het eerstgeboorterecht. Zodat u ziet dat dat eerstgeboorterecht van de gemeente en daarmee koningschap en priesterschap niet alleen langs geestelijke weg en langs een geestelijke lijn terecht is gekomen bij de gemeente, maar wel degelijk ook langs een normale aardse lijn, die van het aardse erfrecht. Nou, daar moet ik het bij laten. Het is echt de hoogste tijd om volgende keer wat gedetailleerder met dit schriftgedeelte bezig te zijn.